Wij vergaderen ons deze morgen in de naam van de Heer Jezus. En na veel bidden vanmorgen stond ik niet vroeg op. Ik stond wat laat op. En ik veronderstel dat iedereen weet waarom dat juist nu is. Ik kwam onlangs morgens of 's avonds thuis en mijn buurman stond in de tuin met zijn kleine dochter. Zijn vrouw is verpleegster in de kraamafdeling van het ziekenhuis. Hij had een stok in zijn hand van deze lengte ongeveer, met een klein citaat erop, een lint, iets waarop geloof ik zo ongeveer stond, grootvader Branham. Sinds 3 uur 43, de 11e oktober. Vervolgens stond onderaan, tussen grote haakjes, u bent ouder dan u denkt. Ik heb dus nu de wettelijke rechten om 's morgens wat langer te rusten. Is dat juist bedoeld? Wanneer je opa wordt? Ik geloof dat mij enigszins verontschuldigt, zuster Kit, dat ik vanmorgen niet op was toen u langskwam vanuit Ohio. Ofschoon ik me daarna zeker 10 jaar ouder voel, denk ik. Maar zoals u allen weet, heb ik een klein zoontje daar, van ongeveer 7 of 8 pond, zoiets. Het lelijkste kleine ventje wat ik ooit zag. Men zei dat hij precies op zijn grootvader lijkt. Ik keek alleen waar hij heen ging, waar Billy heen ging. Toen ik gisteravond uit de hal kwam, na mijn telefoontjes gedaan te hebben, ontmoette ik een groep trouwe vrienden uit Georgia en omstreken. En we waren allemaal daar buiten aan het kijken en die kleine makkers. En ze zijn schattig. Nee, er is gewoon... Ik voel me altijd zoals Billy. Je bent bang dat je ze zult breken, weet je. Ze zijn zo klein. En ik geloof dat het zuster Beeler was, die zei... Ik dacht dat vroeger ook. Ze dacht dat vroeger. Maar nadien ontdekte zij dat ze niet zo makkelijk breken. Ik denk dat dat juist is. Gistermiddag had ik het voorrecht om bij een van onze zusters van de gemeente hier te verblijven, in het huis van haar dochter. Ik geloof dat zij ook hier in de gemeente is, waar men een klein verjaardagsdiner had voor broeder Neville. En hij passeerde gisteren een nieuwe mijlpaal. En dus zeggen wij, ieder van ons tegen broeder Neville, een echt gelukkige verjaardag, omdat hij een zeer fijne broeder is. En natuurlijk is hij een poosje geleden al enigszins de 25 gepasseerd, net als ik. En wij passeren dat gewoon de tweede keer. Dat is... je wordt een oud man wanneer u dat merkteken de tweede keer gaat passeren, weet u. Ik herinner mij de morgen dat Frankie Weber hierheen kwam. Hij woonde als naaste buurman van ons hier. Zijn dochter woont daar nu. Hij is in Florida. En Frankie en ik gingen samen naar school. En Frankie bracht zijn verjaardagsoffer. En ik was toen ongeveer 3 of 4 jaar aan het prediken. Ik leidde Frankie tot de Heer Jezus. En hij deed er een kwartje in. Ik dacht, wilt u mij vertellen dat Frankie Weber 25 jaar oud is? Jongen, ik zie op tegen de tijd wanneer ik 25 word. Ik sta nu op het punt 3 kwartjes te brengen. Zo dat zeer spoedig. Het duurt niet al te lang meer voordat het zover is. Wanneer ik hierheen kijk en moeder en zuster Kit zie in hun 80er jaren en nog steeds flink zijnde, denk ik, Heer Jezus, vergeef mij dat ik klaag met 52 jaar. Terwijl zij, u bent 80 en moeder Kit is 81, is dat juist? 81. En ze zijn nog steeds in de bediening. Ik zeg u, dat ons moed geeft, is het niet? Zeker doet het dat. De Heer is zeker goed voor ons. Nu, er is slechts één erg ding waar ik tegenop zie als ik hier 's morgens samenkomst heb. En dat klinkt verschrikkelijk, alsof het een schandelijke zaak is om te zeggen. Maar ik heb zoveel vrienden die van zo ver weg komen naar de diensten. Ik zie de familie Evans hier niet, maar zij zijn hier ergens, veronderstel ik. Zij missen nooit een dienst. En weet u hoeveel mijl zij elke zondag rijden om de prediking te horen? 1300 mijl. Zij kunnen de reis naar de gemeente niet maken voor minder dan $60 of $70 per week. Dat is juist. De tijd dat zij naar hier komen met hun gezin hierheen gaan betalen. Nu, niet alleen dat, maar hier is een kleine broeder van ginds uit Alabama. Die ongeveer dezelfde afstand rijdt. Elke week. Broeder, Broeder West. Hij ziet er voor mij uit als een jongen. Hij is een vader. Hij heeft een stel kinderen, maar herinnert mij altijd. Hij ziet er zo jong uit, hij en zijn vrouw. Broeder West. Broeder en zuster Palmer daar achterin zittend uit de buurt van Macon, Georgia. En zuster Ungren, zij zijn gewoonlijk hier van ginds in Memphis, Tennessee. Zijn zij hier deze morgen? Ze zijn er gewoonlijk. Zuster Ungren en de groep van ginds in Memphis, Tennessee. Wacht, ja, helemaal achteraan. En er zijn anderen die ik gewoon... Ze zijn gewoon te talrijk om op te noemen. Sommigen van hen komen uit zuidelijk Kentucky. Sommigen uit de omgeving van Chicago. En sommigen uit Chicago. En ten noorden van Chicago. En naar ik begrijp was er zondag een man helemaal uit Californië. Hij moest nog wat wachten. Wilde mij spreken. En natuurlijk had ik weinig tijd naar de samenkomst. En de man ging terug zonder dat ik hem sprak. Een ander kwam binnen ergens uit Illinois vandaan. Als die man vanmorgen hier is, het zijn de mooiste, lekkerste appels die ik ooit at. Hij bracht mij een zak appels. En een van de broeders uit Georgia, geloof ik, of daar ergens vandaan, bracht een grote kist pecans in die grote papierverpakking. Ik kan een echt eten. Oh, precies nu, natuurlijk eet ik geen lekker voedsel in deze dagen. Ik heb het niet gedaan sinds het heengang van mijn moeder. Ik zoek de Heer voor een nieuw visioen. Slechts wat licht verteerbare dingen etend en zo min mogelijk als ik nodig heb. Ik ben 20 pond aan gewicht kwijtgeraakt. Nu, ik vast niet. Ik doe niet. Nee, juist dat te doen, dat is niet dat geven aan de Heer. U wil de Heer het beste geven dat je hebt. Ik zie daar toevallig ook Brother Summer en zo achteraan. Er zijn gewoon zoveel, zoals verleden zondag toen ik de mensen vermeldde, die maakten bij mama en dergelijke. Er was ook een echt trouwe zuster bij. Ik vergat de naam van de vrouw te vermelden. Als zij hier vanmorgen is, verontschuldig ik mij. Maar één van hen was zuster Beeler en de andere waren zuster en broeder Steffi. En zoveel, u kent mij alle goed genoeg om te weten dat ik het niet opzettelijk doe wanneer ik een naam of een persoon over het hoofd zie. Hoe loyaal waren zij allen? En soms als ik hier gewoon zit, zal ik melding maken van iemand die in mijn gedachten komt. Want ik bedoel de hele groep, iedereen, zie. Het is gewoon zo fijn. En iedereen was lief en vriendelijk voor ons. En wij waarderen dat zeker. En nu, vanmorgen gaan wij opnieuw proberen het woord van God te benaderen. Nu, ik zou deze verklaring willen afleggen, zodat het echt duidelijk zal zijn dat ik niet naar een samenkomst kom om gezien te worden. Ik kom niet om alleen te zeggen, ik wil misschien bidden tot de Heer om mij een boodschap te geven die gewoon zou maken dat de mensen zich echt goed voelen en jubelen. We hebben daar al genoeg van gehad. En wij waarderen dat. Dat is in orde, zie je? Dat is wondervol. Maar wat ik wil weten is, Heer, leidt u mijn gedachten in iets dat een hulp zal zijn voor de mensen. Dat hen dichter bij God zal plaatsen. Dat iets voor hen zal doen. Niet zozeer om hen geestelijk op te bouwen, maar hen op te bouwen in de kennis en de vrezen van God. Zodat zij zullen weten hoe stand te houden wanneer de vijand komt. Ik sprak een zuster die hier deze week op bezoek was. Zuster Palmer. Ze zei, ze wilde weten hoe ik ooit in dit land leefde. U kunt hier komen en gaan. Telkens als ik in die vallei kom, zodra ik erin kom, word ik ziek. Het is echt ongezond in het dal hier. We weten dat, maar God heeft hier veel kinderen. En dus, een deze dagen, ik zoek de Heer nu om een werkelijk directe boodschap van God te ontdekken. Zie. En met Gods hulp beoog ik om stand te houden tot Hij komt. Dat is tot Hij mij een uiteenzetting geeft. Want ik voel dat er behoort te zijn. Er staat op het punt hier ergens iets te gebeuren. En ik wil weten wat het is. En ik wil het rechtstreeks van God weten, zodat ik kan zeggen dat het zo spreekt de Heer is. Zie? En dan kunt u, de mensen zullen dan weten dat ik het niet ben. Ik wil dus proberen het zo te maken dat of eerst van hem horen, omdat als hij zijn woorden in een persoon legt, dan is het niet meer de persoon, hij is het. Als dan de man het uit zichzelf zegt, dan zal het hoe dan ook niet tot iets bijdragen. Maar als het woord van de Heer in de man is, zal het verschijnen en dan zal het gewoon precies juist zijn. Dat was wat ons werd opgedragen in de Bijbel, daar ongeveer in het 20e hoofdstuk van Deuteronomium. Ik geloof dat er staat, let op als iemand spreekt in de naam des Heeren en het gebeurt niet, besteed dan geen aandacht aan die persoon. Zie? Maar als men het spreekt en het gebeurt, luistert u er dan maar liever naar, omdat het van God komt. Dat is hoe God het heeft. Hij heeft zijn normaal programma hier in de Bijbel verklaard. Wij weten hoe dat te begrijpen. Maar er zijn bepaalde dingen voor de gemeente en voor de tijd en dergelijke, die hij hier in de Bijbel niet heeft geschreven, zodat hij zijn stem in een persoon legt en zij spreken het uit, zie. Spreken het uit. Dat is de wijze om die persoon te beoordelen, te ontdekken of het gebeurt op de manier waarop men het zegt. Als het dan geschiet en het op die manier blijft gebeuren, wel, dan weten wij dat het van de Heer komt. Dan hebben wij vertrouwen om ons klaar te maken voor de dingen die komen. Ik wil vanmorgen 2 of 3 plaatsen in de schrift lezen. En ik wil eerst lezen uit het boek Exodus. Ik geloof het 4e hoofdstuk ongeveer. Uit Exodus, om mee te beginnen. En zou ik nu misschien, terwijl u zich opmaakt om deze schriftplaatsen te lezen, mogen aankondigen waarover ik tot u wil spreken, wat de Heer op mijn hart heeft gelegd om deze morgen over te spreken. Ik weet niet wat hij ermee zal doen voor de mensen. Misschien is het gericht tot 1 persoon hier, misschien iemand ginds in Bandeland, ergens, anders. Maar ik wil dit vanmorgen aankondigen. Ik geloof dat ik verleden zondagmorgen predikte over een waar getuige. En deze zondagmorgen, zo de Heer wil ik prediken over een waar teken dat over het hoofd wordt gezien. Broeder Palmer vertelde mij gisteravond dat ik verleden zondagmorgen sprak over het onderwerp, of zei dat ik deze zondag zou gaan spreken over de 4 overgangspunten van de gemeente. En toen ik gisteravond binnenging, gewoonlijk noteer ik wat, ik weet niet of u dat moet doen of niet, maar ik heb zoveel dingen waar ik aan probeer te denken, dat als ik iets krijg, ik het op moet schrijven op een velletje papier, zie. En ik ging dat bekijken en wat ik daarmee bedoelde waren niet precies de 4 overgangspunten. Ik zei het op die wijze, dat is waar. Maar wat ik bedoelde waren de 4 vormen van het bestuur van de gemeente. En om dat te doen, moet ik een hoop geschiedenis bijeenhalen. En misschien zal ik dat de volgende keer doen. Maar daarvoor is wat meer studietijd nodig dan ik had om daarover te spreken. Omdat u moet teruggaan en data enzovoort moet vaststellen. Omdat u allemaal begrijpt dat het een... Wel, wij willen helemaal positief zeker zijn van deze dingen, voor wij het zeggen. Ze moeten juist zijn, want als wij hier staan, wij het hoogste ambt bekleden dat in de wereld bekleed wordt. Een prediker. En het waarachtigste en juiste, nauwkeurigste. Wij moeten op die wijze zijn. Wij moeten God vertrouwen om het te doen. Nu weer het boek Exodus, het 4e hoofdstuk. Toen antwoordde Mozes en zeide, maar zie, zij zullen mij niet geloven, nog mijn stem horen. Want zij zullen zeggen, de Heer is u niet verschenen. En de Heere zeide tot hem, wat is er in uw hand? En hij zei, een staf. En hij zei, werp hem ter aarde. En hij wierp hem ter aarde. Toen werd hij tot een slang. En Mozes vluchtte van haar. Toen zeide de Heer tot Mozes, steek uw hand uit en grijp haar bij haar staart. Toen strekte hij zijn hand uit en vatte haar en zij werd tot een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat u verschenen is, de Heere, de God van hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En de Heere zeide verder tot hem, steek nu uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem. Daarna trok hij ze uit en ziet, zijn hand was melaats. En hij zei, steek uw hand weer in uw boezem. En hij stak zijn hand weer in zijn boezem. Daarna trok hij ze uit zijn boezem en zie, zij was weer als zijn ander vlees. En het zal geschieden, zo zij u niet geloven, nog naar de stem van het eerste teken horen, Zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven. Let u op de twee tekenen, dat elk teken een stem had. Laat mij het achtste vers opnieuw lezen. En het zal geschieden, zo zij u niet geloven, nog naar de stem van het eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven. En het zal geschieden, zo zij ook deze twee tekenen niet geloven, nog naar uw stem horen, zo neem van de wateren der rivier en giet ze op het droge, zo zullen de wateren die gij uit de rivier zult nemen, die zullen tot bloed worden op het droge. En nu in Johannes, het eerste hoofdstuk, het zesde vers, wij lezen dit vers, Johannes 1, vers 6. Er was een mens door God gezonden, wiens naam was Johannes. Een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. En in Ezekiel 24, vers 24, ik wil dit schriftgedeelte erin plaatsen, het verbindend, het Oude Testament tot de profeten, tot het Nieuwe Testament, zodat u zult begrijpen dat het heel de weg door is. Van Exodus, van het begin tot het einde. Alzo zal Ezekiel u tot een wonderteken zijn. Naar alles wat hij gedaan heeft, zult gij doen. Als dit komt, dan zult gij weten dat ik de Heere, Heere ben. Nu laten we een ogenblik onze hoofden buigen als wij hem eerbiedig naderen in gebed. Vader God, wij komen in de naam van de God van Abraham, Isaac en van Jacob, Jezus Christus, de rechtvaardige. Wij komen, wetend dat Hij ons zal horen, omdat wij niet komen als iemand die net het gebouw is binnengekomen, maar wij komen met vrijmoedigheid, met geloof, gelovend, dat Hij zal doen wat Hij beloofd heeft. Wij vragen dus vandaag, Heer, dat Gij ieder van ons zou willen nemen, die tegenwoordig is, vanaf de kansel tot achterin het gebouw, in al de gebieden, en open elk hart, en besnijd ons horen, opdat vanmorgen het woord van de levende God van de hemel zou mogen komen, en in onze hart uitgestort worden, opdat wij zouden mogen geloven, als wij het woord des Heren horen, zoals ons in onze oren is voorgelezen deze morgen. En wij danken u voor uw woord. Uw woord is de waarheid. En nu als wij de boze uren zien naderen, heel de wraak van God opgebouwd in de hemelen, en dit is de tijd dat er iets zou kunnen gebeuren met dit land dat u verlaten heeft, zodat er één grote explosie zou kunnen zijn die het volledig van de wereldkaart zou wegnemen. Met bedreigingen erachter van een goddeloos land dat begeerig is om dat te doen. En weten dat men in plaats van meer tot God te naderen, men er verder van weg schijnt te gaan. Weten dat het boek van de openbaring en heel de schrift door deze dag heeft voorspeld? Laten wij dan de waarschuwing aannemen, Heer, en niet traag zijn en er als het ware slaperig bij liggen. Mogen wij opstaan en onszelf wakker schudden. Mogen wij vandaag begrip hebben zoals wij voordien nooit gehad hebben. Mogen onze harten na deze dag zo in vuur zijn, dat er een aangestoken vuur in onze zielen zal zijn, dat door dit land zal voortvoeren, Heer. En mogen we een levend getuigenis zijn, waar wij ook zijn. Zegen de zieken en aangevochtenen. Degenen die een nood hebben, zowel die in ons midden als daarbuiten, overal waar uw volk is. Zegen uw woord, Heer. Heilig uw dienstknecht en uw dienstknechten die luisteren, opdat wij samen gebracht mogen worden tot een beter besef van zijn verschijning dan ooit voordien in het leven. Niet alleen bid ik voor degenen die tegenwoordig zijn, maar voor degenen die de band zullen horen door de hele wereld, opdat zij binnengebracht mogen worden in de gemeente van de levende God. Want we beseffen dat er slechts één manier is waarop wij lid kunnen worden van deze gemeente. Dat is door een geboorte uit de geest. Dan worden wij gedoopt door één geest in één lichaam. Ik bid God voor een ieder van hen over de hele wereld, dat u de glorie voor uzelf zult krijgen. En mogen wij onze zielen toebereiden, dat wij met één kreet rondom de wereld zouden kunnen schreeuwen: ja, kom, Heer Jezus, kom. Wij bidden dit in Jezus Christus' naam. Amen. Een waar teken dat over het hoofd wordt gezien. De mens heeft al de tijd vanaf Farao tot vandaag naar tekenen gezocht. En Jezus sprak ons van een tijd dat er tekenzoekers zouden zijn. En zei dat een boos en overspelig geslacht naar tekenen zou zoeken. Maar toch zouden wij een teken ontvangen. En dat geslacht moest een teken ontvangen van de opstanding. Het zou een week, boos en overspelig geslacht zijn dat een teken van de opstanding zou worden gegeven. Maar volgens dit schriftgedeelte dat voor ons ligt, uit Ezekiel, het 24e hoofdstuk en het 24e vers, werd deze profeet tot een teken gemaakt. En dat is het teken waarover ik wens te spreken. Deze man werd tot een teken gemaakt voor Israël. En heel de schrift door heeft God zijn profeten als tekenen gebruikt. En zij werden altijd over het hoofd gezien. Zij leken nooit dat teken te vatten. Ze keken altijd uit naar een teken van emotie. Zelfs de fariseeën uit de dagen van Jezus zeiden: toon ons een teken uit de hemel. Maar Jezus wees erop dat zij een teken zouden krijgen. Gij hebt reeds een teken gekregen. Gij kunt de lucht onderscheiden, gij kunt naar dat teken kijken. Gij zegt: het is rood en ziet het regent uit, morgen zal het slecht weer zijn. Indien zij naar een teken zou hebben gekeken, zouden zij naar hem hebben gekeken. En geweten hebben dat hij Gods teken voor hen was. Omdat hun profetieën betreffende hem voor hun ogen vervuld werden, maar ze keken nog steeds uit naar een teken. Hoe vreemd is het dat mensen dat zullen doen, die naar een teken zullen uitkijken, terwijl een teken precies bij hen is, precies onder hen. Nu, Israël was in die toestand geraakt. En soms is de kwelling die dit teken moet ondergaan verbazingwekkend. De kwelling die Jezus onderging om het teken Gods te bewijzen dat hij de Messias was. We ontdekken hier dat deze jonge profeet, Ezekiel genaamd, heel de tijd voortdurend een teken werd. Hoe hij zichzelf kwelde. Op één plaats zien wij dat hij op zijn linkerzijde lag gedurende 390 dagen. God zei hem wat bonen en linzen te nemen. Het allemaal samen te doen en te koken en neer te gaan liggen op zijn zijde, op een tegel. En alleen op zijn linkerzijde te liggen zonder om te draaien gedurende 390 dagen. Denk er eens aan. En dan werd er gezegd, draai u om op uw rechterzijde en ligt daar nog eens 40 dagen. En hij zei hier, wat u ziet, Ezekiel zei, omdat u de ongerechtigheid van de mensen draagt, voor elke dag zal ik hen een jaar rekenen. Elke dag dat hij daar lag, betekende een jaar dat zij in gevangenschap zouden zijn. En dat hun ongerechtigheden door God gedacht zouden worden en God zou hun gebeden niet meer horen. Maar de kwelling die die man moest ondergaan, waarom zou dat noodzakelijk zijn? Velen hebben zich afgevraagd waarom het noodzakelijk zou zijn dat een man zoiets moest doen. Het is omdat die mensen het woord niet wilden lezen. En niet willen bidden. Dus God is soeverein en hij zendt zijn profeten ten teken. De mensen willen niet lezen, zij bekommeren zich niet over lezen. En ze willen niet bidden, omdat zij andere dingen te doen hebben. Zij kunnen geen tijd nemen om te bidden. En de Bijbel is vervelend voor hen. Heeft niet genoeg actie voor deze moderne dagen, of welke dag ook. U weet het, ik geloof dat het Paulus was die zei, gij zijt brieven van God gelezen door alle mensen. God gebruikt mensen als tekenen. Om zijn tekenen te tonen. En vele keren wordt dat teken meestal elke keer, tenzij het bij de uitverkoren is, over het hoofd gezien en bekritiseerd, bespot, uitgeworpen en beschouwd als ze, zelfs in het Oude Testament, in de dagen van de profeten, werden zij beschouwd als geestelijk gestoorde mensen. Men dacht dat die profeten psychische zenuwleiers waren. Dat er iets verkeerds was met hun verstand. Men zag hen uit de woestijn komen en tekenen doen. En vervolgens weer naar de woestijn terugkeren. Men staakte draak met hen. Omdat zij de schrift niet kenden. Jezus zei de fariseeën eens betreffende de opstanding. Toen ze zeiden, wij hadden de wet zegt dat als een broeder sterft en een vrouw achterlaat, en hij sterft zonder kinderen, dat zijn broeder die vrouw behoort te nemen om kinderen te verwekken voor zijn dode broeder. We hadden er eens één die 7 broers had. En de eerste nam een vrouw en hij stierf zonder kinderen. Toen nam zijn broer haar en toen stierf hij en zo door tot de 7e toe. En tenslotte stierf de vrouw. In de opstanding dan, wiens vrouw zal zij van deze 7 zijn? Oh, ik houd van dat woord. Jezus zei, gij dwaalt altijd. Daarom dat gij de schriften niet kent, nog de kracht Gods. Oh, hoe zou hij dat uitbazuinen vandaag als hij hier stond? Gij dwaalt altijd. Daarom dat gij de schriften niet kent. Nog de kracht Gods. De kracht Gods is verenigd in de schrift. Gij dwaalt zeer. Dan ging hij voort te zeggen, in de opstanding trouwen zij niet. Nog worden ten huwelijk gegeven, maar zij zijn gelijk engelen. Hij zei niet dat zij engelen zouden zijn, maar ze zouden zijn als engelen. De geslachtsklieren zouden uit hen zijn. Zij huwen niet, nog worden ten huwelijk gegeven. Wij leven in de dag van sterfelijkheid. Van het sterven, de dagen van het sterfelijk koninkrijk. Maar er komt een dag wanneer er een onsterfelijk koninkrijk komt. En dat onsterfelijk koninkrijk is waar de verlosten zullen leven. Degenen die verlost zijn geworden en hebben het leven verlaat dit lichaam om terug te keren naar God die het gaf. En het zal op een dag opnieuw van de boom des levens terugkeren om voor eeuwig te heersen. Hoe offerde deze jonge man, jonge profeet, zich en gaf zijn hele leven om voor zijn volk een teken te zijn van de straf die zij zouden ontvangen, omdat zij, wat wij zouden noemen, onverschillig waren. Zij wilden niets met God te maken hebben en ze geloofden die profeten niet. Ze lachten hen gewoon uit. Maar behalve dat, ongeacht hoezeer zij het niet wilden geloven, zorgde God ervoor dat zij het goed en ook kregen. Isabel wilde niet toegeven dat Ahab haar voorganger was, maar hij was het toch. God zag erop toe dat zij het teken hoe dan ook kreeg. Zo is het met deze natie vandaag. De rechtvaardige en eerlijke God door zijn woord zou niet iets dat op het punt staat te gebeuren toestaan zonder ergens een teken te hebben. Hij heeft het altijd gehad. Nu wij moeten er naar uitkijken. En ik ben er zeker van dat mensen die een goed begrip hebben van de schrift weten hoe ze moeten kijken. Noach was in zijn dag voor de mensen een teken van het komend oordeel. Noach werd in zijn dag als een fanaticus beschouwd. Hij was een profeet. Hij werd beschouwd als een die niet goed bij zijn hoofd was. En de man hamerde erop los. Jaar na jaar een ark bouwend. Terwijl er zelfs geen water op aarde was dan wat er uit de bronnen kwam. En hij zegde iets dat belachelijk was voor het vleeselijk verstand. Hij zei, er zal water uit de lucht komen. Ongetwijfeld zouden velen tot hem zeggen, toon mij dat het daar is. De wetenschap zou zeggen, ik kan bewijzen dat er daarboven geen water is. Maar toch, als God hem zei dat het uit de lucht zou komen, zal God erop toezien dat zijn woord wordt vervuld. En terwijl er nog geen water in zicht was, omdat er nog nooit een wolk aan de hemel was geweest, het nooit één druppel had geregend, er was niet zoiets als regen, toch bereidde Noach heel de tijd een ark toe voor de regen. Het was een levend bewijs dat deze profeet geloofde waarover hij sprak. Want hij maakte er zich voor klaar. En elk persoon die echt gelooft waarover u spreekt, zal er zich voor klaarmaken. Mag ik hier eventjes stoppen bij de dag van Noach? Zoals Jezus zei, zo zal het zijn in de komst van de Zoon des Mensen. Als de kerken vandaag geloven waarover zij spreken, zouden zij in praktijk brengen wat zij zeggen. Hoe kunnen wij grote, monumentale gebouwen bouwen en er miljoenen dollars insteken met wijd verspreide organisaties en dergelijke dingen en dan prediken dat Christus ieder ogenblik zou kunnen komen? Hoe zouden wij kunnen voortgaan als we onze samenkomsten bekijken en zien dat zij zich afscheiden van de kracht Gods en de wereldgelijkvormigheid binnengaan en dat in de kerk brengen en het samen vermengen en wij staan er toe omwille van populariteit en wegens de openbare mening en denominatieverschillen, proberend om harder te groeien dan de andere organisatie. Hoe zouden wij in praktijk kunnen brengen wat wij prediken en de wereld ziet dat? Zij weten dat. Godsdienst is dus iets geworden zoals het louter en alleen behoren tot een orde. Of tot een genootschap of zoiets. Religie, de redding van Christus, is geen sociëteit. Het is niet het toetreden tot iets. Het is een levende ervaring. Nu, Noach bracht voort waarover hij sprak. Hij zei, er komt een oordeelsvloed over dit onrechtvaardig geslacht. En God zal regen uit de hemel doen gieten. En hij zal de hele aarde doen overstromen. En niet alleen deed hij dat, maar hij maakte een ontsnappingsweg. En verzocht de mensen om er naartoe te komen, maar ze wilden niet naar hem luisteren. Maar Noach was als profeet een teken voor die generatie. Een teken dat gelasterd werd. Een man waarvan gedacht werd dat hij krankzinnig was. Om iets te maken dat er was nergens een bewijs, nog was het er ooit geweest, dat het ooit van enig nut zou zijn. Maar dat is de mensen waarop de mensen vandaag lijken te denken. Zij kunnen denken aan een atoombunker. Welk nut heeft een atoombunker voor u wanneer er zelfs geen boom of een rots op aarde overblijft? Wij hebben een atoombunker. De christen heeft er een. Zoals ik enkele zondagen geleden zei, of ergens langs de weg dacht, het is geen fall-out schuilplaats. Het is een fall-in schuilplaats, waar wij invallen. Onbesuisd met heel ons hart en heel onze ziel en heel ons verstand. In Christus. Gods ark van veiligheid. Maar Noach, een neuroticus, aldus beschouwd in die dag, veroordeelde de wereld door de dwaasheid der prediking en volvoerde een teken voor de mensen, hun een waarschuwing gevend, veroordeelde hij de wereld. Veroordeelde de wereld door een ark te bouwen, toen er geen water voor was om op te drijven. De Bijbel zegt dat hij de wereld veroordeelde. Hebreeën, het 11e hoofdstuk, hij veroordeelde de wereld en redde zijn eigen huis. Door zich te bereiden en een teken voor God te zijn. Van de komende oordelen van die dag. Wat een glorierijke zaak. Jaren later kwam er een ander teken. Dat was Mozes, een profeet. Dat was Gods teken voor Israël. Zij waren 400 jaar in slavernij geweest. En God bereidde hen een teken. Vlak voor de bevrijding. En hij was een teken van bevrijding voor Israël en een teken van oordeel voor Egypte. Noach was een teken van bevrijding voor zijn volk en een teken van oordeel voor de verloren wereld, de ongelovigen. Dezelfde wateren die de wereld verstikten en de wereld verdronken waren de enige middelen om Noach te redden. Het enige dat hem zou kunnen redden was het oordeel. Het enige dat de gemeente zal redden vandaag is het oordeel. God die het oordeel bij het schietlood legt. Maar Noach predikte hetzelfde. Hij werd een teken. Israël nu begon het na 400 jaar uit te roepen om bevrijding. En nooit openbaart God zichzelf en toont zichzelf tot zijn volk gereed is om te ontvangen wat hij toont. Nu, wat zou er daar precies gezegd kunnen worden? Hoe God deze natie naakt heeft gelaten. Zij weten beter. De kranten hebben het overal gepubliceerd. Tekenen van zijn komst zijn voortgebracht. En ze gaan voortdurend precies voort alsof zij het ontkennen. Ze zijn zonder enige verontschuldiging. We zijn in het einde. God zendt alleen zijn profeten wanneer de mensen een profeet willen. God zendt zijn teken wanneer de mensen klaar zijn voor een teken. Maar de zaak is dat mensen zelden, ze komen tot een plaats dat zij emotie willen. Of zij willen zoiets van, toon ons een teken uit de hemel. Maar wanneer God een teken zendt, dan willen zij het niet zien. Het is dus verborgen voor de ogen van de wijze en verstandigen. Om geopenbaard te worden aan kinderen die zullen leren. Zij zien het teken over het hoofd. Hoe behoorde Israël het geweten te hebben toen dat schone kind werd geboren? Toen zij daar opkeken en de tijd der jaren zagen waarin zij leefden. Uw volk zal een vreemdeling zijn gedurende 400 jaar in een vreemd land. Maar dan zal ik hen uitleiden. Zij behoorden te hebben geweten dat de tijd nabij was toen zij dat schone kind geboren zagen. Zodat zelfs de moeder en vader, Amram en Jochebed, niet bevreesd waren voor de bevelen des konings. En zij zetten hem daar precies in de rivier waar de krokodillen waren. Niet één ervan zou hem kunnen bijten. Zij zagen dat er een teken was. Maar zij ontkenden het. Zij waren er niet gereed voor. God bracht hem precies binnen en zette hem precies in Farao's paleis. En liet hem door Farao opvoeden. En hem al de opleiding geven die hij maar kon krijgen. Om te tonen hoe God dingen doet. En bracht hem vervolgens naar een uithoek van de woestijn om hem alles erover te laten vergeten. Farao trainde hem toen. God trainde. Farao had 40 jaar om hem te trainen. Vervolgens nam God 40 jaar om hem te trainen. Liet hem alles erover vergeten. De opleiding van de mens en Gods opleiding. Farao leidde een zoon op als leider. Een diplomaat. Als een strijder. Een vechter. Als een nieuwe, aankomende farao die Egypte in zijn hoge positie zou houden. Alle andere naties eronder houdend om hen schatting aan farao te laten betalen. Maar God nam hem mee achter in de woestijn. Haalde dat alles uit hem. En toonde hem in 5 minuten tijd door een brandende struik dat hij de levende God was. Hij nam al de vrees uit hem weg. En maakte hem klaar. Hij was een teken. God wil dat zijn volk bidt. En toen van Israël zoveel gevergd werd en in zo'n toestand was dat zij niet meer verder konden gaan, toen was hun tijd vervuld. Toen hun lasten verder verzwaard werden dan zij dachten, begonnen zij te bidden. En wanneer de mensen beginnen te bidden, dan begint God te horen. Het was tijd dat Gods woord werd vervuld. En toen Amram en Jochebed dus zagen dat het tijd was dat het woord vervuld werd, gingen zij bidden tot God. En het is gewoonlijk dat degene die bidt, degene die de last heeft, diegene is die iets krijgt. Het is degene die bidt, die door God verordineerd is om aldus te doen. We spraken deze morgen aan de ontbijttafel, terwijl wij ons door wat toast enzovoort haasten om naar de gemeente te komen. Er werd iets gezegd over een man, niet hier vandaan, die weer sigaretten was gaan roken nadat hij genezen was van kanker. Ik zei, wat jammer. Toen zei er iemand, dat is het verschrikkelijkste om vanaf te komen, dat er is, sigaretten roken. Ik zei, ik weet het, omdat het een duivel is. En ik zei, het is een duivel. En u kunt er niet mee stoppen, tenzij de kracht Gods op u is. Ik weet het van 2 mannen in mijn vroeger leven. Beide wilden mannen God zijn. Een van hen begon, zodra ik hem tot Christus had geleid, een sigaret aan te steken. Hij rookte 5 of 6 pakjes per dag. Stak gewoon de een met de ander aan, heel de dag door. En hij probeerde weer een sigaret op te steken en iets weer hield het hem te doen. Hij liep naar de kachel, niet wetend dat de schrift die dingen veroordeelt. En opende de kachel en schoof het pakje in de kachel en daarmee was het gedaan. En er was een andere man. Die een christen wilde worden. En hij probeerde zijn best te doen. Hij riep het uit tot de Heer. Hij stopte ermee gedurende 2 of 3 weken. En toen hij tot zichzelf kwam, in die toestand, hij raakte buiten zinnen. En hij kwam tot zichzelf en vond zichzelf buiten in de achtertuin, terwijl hij op een stuk tin aan het slaan was. Buiten zinnen. Hij liep snel het huis binnen, greep zijn sigaret en rookte een pakje, voor hij het huis die avond verliet. Gewoon de een naar de ander. Zie, de een was geroepen, niemand kan tot mij komen, tenzij mijn vader hem trekt. En al wat de vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Wat betekende de waarschuwing? Het was leven voor de een. Hij zag het. U kunt het niet zien, tenzij God het openbaart. Het is verborgen voor de ogen van de wijze en verstandigen. En geopenbaard aan kinderen die willen leren. Dat is juist. Amram en Jochebed wisten dat het tijd was. En u was zeer nabij. En ik wil dit zeggen terwijl ik erover spreek. Het is niet hij die wil of hij die loopt. Het is God die genade betoont. Dat is juist, het is God. Vandaag dus. Oh, laat dit diep inzinken. Als God u vandaag heeft geroepen. En u hebt uzelf afgescheiden van de dingen van de wereld. En de glorierijke kracht van God heeft u geheiligd van die dingen. Zou u de gelukkigste persoon moeten zijn die er in de wereld is. Er waren miljoenen die het zouden doen als ze konden. Maar ze kunnen niet. Het is niet voor hen om het te hebben. Dit is de dag wanneer een gemeente wordt uitgeroepen. Afgescheiden. Het is verschillend van waar het gewoon was. Ja. Wanneer de mensen beginnen te bidden. Toen Israël begon te bidden om een profeet. Had God een profeet. God had de profeet heel de tijd. Omdat God hen altijd een slag voor is. Hij had hem aan toebereid. Maar hij wachtte op de mensen. Opdat die gingen bidden. Dat de mensen het wilden. Hoe typisch zou ik kunnen zeggen is dat vandaag. Wat wij vandaag nodig hebben is geen opwekkingsprediker. Het is niet nog een man met een grote organisatie die al de groepen ertoe kan krijgen om zich samen te organiseren. Wat wij vandaag nodig hebben is een van God gezonde profeet. Met een boodschap. Die de wereld zal veroordelen. God zou de man mogen hebben. Indien de mensen er slechts voor gereed zijn. U weet waarover ik spreek. Hij heeft hem wellicht ergens in de wereld. Maar de mensen moeten het willen. God propt de dingen niet door uw keel. U moet het willen. Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Want zij zullen vervuld worden. Dat is juist. Nadat Mozes erkend was, nadat de mensen liever gezegd wisten dat zij een leider nodig hadden, begonnen zij te bidden. Zij begonnen tot God te bidden om hun een leider te zenden of iemand om hen uit te leiden. En hij zond hun een man, een profeet. Dat was zijn teken. Nu als deze man geen profeet was, als hij zou zijn opgestaan en gezegd zou hebben, ik ben een militair genie, had Israël het recht om die man niet te geloven. Omdat God in elke tijd zonder falen een profeet zendt. Noem eenmaal in de Bijbel dat er ooit één falen was. Het is altijd een profeet die hij zendt. Met zo spreekt de Heer. Zelfs David zelf. Het grootste militair genie dat Israël ooit had. En toch was David een profeet. Zeker was hij het. Hij was de profeet David. Hij wachtte tot de mensen een verlangen in hun hart hebben om deze profeet te horen die hij ging zenden. Natuurlijk was er een stel die wel zeiden dat zij dat deden, maar die het niet deden. Later werd er bewezen dat zij niet juist waren. Ze waren allemaal gewoon opgewerkt door emotie. De Bijbel zei dat een gemengde menigte met hen meeging. Wat veroorzaakte het? Het bracht moeite ginds in de woestijn. En elke keer dat het buitengewoon gedaan wordt, ik wou dat dit diep, hier dat ik dit diepe kon laten inzinken. Elke keer dat God iets zendt, is er een ruwe, vleeselijke nabootsing die ermee samengaat. Elke keer. Altijd iets om er schijngeloof van te maken. En dat slaat gewoon goed aan bij de mensen. Maar een echte profeet van God blijft bij zo spreekt de Heer. Hij zal nooit bij de schrift vandaan gaan, als hij van God gezonden is. Mozes bleef precies bij de schrift. God zei, ik zal hen uitleiden. Hij zei tot Mozes, ik heb u gezonden om het werk te doen. Mozes had een ervaring. Hij had God ontmoet. Hij had het woord des Heren. De reden dat God profeten zendt, is omdat zij het woord des Heren hebben. Het woord des Heren komt tot de profeten. En als hij het woord des Heren niet heeft, dan is hij geen profeet. Er zijn veel vleeselijke nabootsingen die proberen te zeggen dat er door alle tijdperken profeten zijn geweest. Maar zij raken altijd bij het woord des Heren vandaan. Maar een waar profeet blijft precies bij het woord. Nu, vergeet dat citaat niet. Een waar profeet blijft bij zo spreekt de Heer. Jezus waarschuwde ons wat er in de laatste dagen zou gebeuren. Maar een ware dienstknecht, een ware profeet, faalt nooit om precies bij
zo spreekt de Heer te blijven. Mozes bleef bij de Heer. Hij was een teken. Hij was een teken voor Israël dat hun dag van bevrijding nabij was. En hij was een teken voor Egypte dat de dag van hun einde nabij was. Omdat zij daar later in de Rode Zee verdronken. Het hele leger van Farao. Ze waren aan het einde van hun militaire macht. En een profeet was een teken van een nationaal einde. Denk eraan hoe groot God is en in welke eenvoud Hij werkt. Als de ongeleerden het kunnen begrijpen, zouden de geleerden het zeker moeten kunnen. Als de slaven in lijnputten van Egypte konden begrijpen dat dat een profeet van God was en het uur nabij was, hoeveel te meer behoorde het paleis van Farao te weten? Maar dat is het soort dat het niet weet. Dat is het soort dat het altijd mist. En die Mozes stond door die vensters te kijken naar die kinderen Israëls die voorbij gingen. Voor Farao waren zij slaven en honden. Voor Mozes waren zij de uitverkorenen Gods. De Bijbel zegt dat Mozes koos, zijn eigen keuze deed om de smaad van Christus te lijden, het grotere rijkdom achter dan de genoegens van zonde. Want hij had vergelding op de beloning. Mozes wist dat zij geen moddersmeerders waren. Zij waren een volk met een belofte. Hij zelf wist wie hij was. Hij kon het hun niet vertellen, zij moesten het zelf herkennen. Hij wist zelf wat zijn werk was, wat hij moest doen. Hij wist dat God hem had doen opstaan voor dit doel, maar hij kon het hun niet zeggen. En zolang zij er blind voor waren, openbaarde hij zichzelf nooit openlijk, tot zij het herkenden. Toen zagen zij dat teken, en zij wisten het. Hij zei, ik zal Israël een teken geven. Neem deze staf, verander hem in een slang. Als zij daar niet naar willen luisteren, steek dan uw hand in je boezem. Trek hem eruit. Genees uzelf van melaatsheid. Dan zullen zij het geloven. En als zij het dan niet willen horen, neem water uit de Nijl daar ginds. Giet het uit op het droge land. En al de wateren zullen bloed worden. Dat was een nationaal teken. De mensen zullen het geloven wanneer diegenen die gereed zijn om het te ontvangen, zullen het geloven wanneer zij het teken van God zien bewegen. Maar de natie moet iets verschillends hebben. Hij gaf hen dus allemaal een teken. God gebruikte een man, een nederige man, een profeet, om een teken te zijn van het einde van die nationale toestand daar ginds. God zendt ons er nog een. Doe ons een ander opstaan. En als het volk van God voor zoiets zou gaan bidden, zou hij hem doen opstaan. Het is het volk dat die last moet krijgen. Zij moeten weten in welke dag wij leven. En wat de situatie rondom ons is. Voor zij ooit wakker zullen worden. U gaat gewoon voort met het leven zoals u altijd deed. Ik moet volgend jaar een nieuw huis bouwen. Ik moet een betere wagen hebben dan die van Jones. Ik moet dit doen. Oh, er is zoveel van dit betreft. Terwijl u beseft, oh, dat is in orde. Maar u moet beseffen, broeder, dat al dit spul zal vergaan. Jezus zei, vrees hem niet die het lichaam kan doden, Ruslands atoombom. Vrees hem niet die dit lichaam binnen enkele minuten in vulkanische as kan veranderen. Maar vrees hem die dit lichaam op die wijze kan veranderen en de ziel in de hel kan werpen. Dat is het. Zoals ik zei tegen een dokter in het hospitaal toen mijn moeder daar was. Hij sprak erover hoe geweldig de wetenschap aan verschillende delen van het lichaam kon werken. En er medicijn kon indoen en kon zien waarom het een bepaalde kiem zou doden en de kiem van leven redden. Ik zei, dat is wonderbaar, dat is gewoon prima. Ik luisterde een poosje naar hem toen ik zei, dokter, dat is goed. Ik waardeer dat. Dat is zo fijn. Ik ben God er zeker dankbaar voor. Maar kijk, u besteedt heel uw leven aan het proberen iets te vinden betreffende een schepping. Maar waarom niet wat tijd besteed aan het denken over wie het schiep? Wie maakte het? Wie is de ontwerper ervan? God is er de ontwerper van. Hoeveel groter is dan de schepper dan de schepping die hij schiep? Waarom leggen wij zo de nadruk op de schepping, terwijl wij niet nadenken over de schepper? die de hemelen en de aarde maakte. En het lichaam en het leven maakte. En het kan vernietigen op elke tijd dat hij het wenst. Omdat het het zijne is. Dit wordt een zeer wonderbaar iets om aan te werken. Het menselijk lichaam. Wij waarderen dat. Zij kunnen een oog van de ene mens op de andere overzetten. Nemen die heel kleine draden. En plaatsen het over in de oogholte van een ander mens. En die mens kan uit dat oog zien. Dat is een wonderbare zaak. Het was vroeger zo, dat als een moeder wanneer de baby geboren moest worden en de baby niet geboren kon worden, dat zij aldus gemaakt was, dat de baby niet geboren kon worden. Dat moeder en baby beide stierven. Dat was zo. U hebt er slechts zelden over gehoord dat het anders was. Misschien nooit. Maar vandaag zouden zij die moeder kunnen nemen nadat zij reeds in de toestand is om de baby te krijgen. En wanneer de moeder zelfs bijna tot aan de tijd van de geboorte is, kunnen zij die moeder naar een kamer brengen en haar een pijnstillend middel geven en dat kind verwijderen en het een gewone geboorte laten hebben en de baby nemen. Wij waarderen dat. Vertel mij één systeem. U stopt hier buiten ergens een klep op dit watersysteem in de stad. En let op wat er gebeurt bij de hoofdklep. Hij zou er afgeblazen worden. Maar toch kunnen wij een been afzetten. Een arm amputeren. En door het wonder van God zal hij dat bloed de tweede keer op een andere manier omleggen en op een andere wijze rond laten stromen om het leven van die persoon te redden. Wie kan dat doen? Vertel het mij. Snijd de slagader af. Snijd de hoofdleiding af hier ergens buiten in het waterleidingnet. Wanneer er via een klep wordt gepompt. Wat zal het veroorzaken? Probeer het er eens uit te vinden wat er gebeurt. Er is geen andere manier om het om te leggen. Het moet terugstromen naar de klep. Als God geen weg maakte voor dit bloed. Om zichzelf ogenblikkelijk om te leggen. Eén stroom terug omhoog naar het hart en u zou dood zijn. Telkens wanneer u uw vinger kapot stoten, betekent dat ogenblikkelijk de dood. Telkens wanneer u uzelf ergens sneed, waardoor een slagader opensprong of zoiets. Het zou ogenblikkelijk de dood betekenen. Snijdt uw vinger af, u zou dood zijn. Dat is alles. Het zou gewoon terug opnieuw in uw hart stromen en het zou u doden. Maar God, wij denken dat het wonderbaar is. Wij denken, het is wonderbaar. En wij waarderen hoe de wetenschap heeft. Zij kunnen die slagaders afbinden en hen laten ophouden met bloeden. Dat is allemaal fijn. Maar wie was degene die dat ontwierp? Zie, wij beschouwen de hele schepping. Maar we vergeten de schepper ervan. Zie, wij kijken naar de natuurlijke dingen en vergeten de geestelijke dingen helemaal. Dat is wat wij doen. Nu, Gods profeten hebben zijn woord. Dat is de reden dat de mensen hen geloven. Dat is de reden dat God zei tot Mozes. Hij zei in Genesis en vaak in Exodus steeds, de hele tijd, als er iemand onder u komt die geestelijk is of profeet. Nu, hoe zullen wij deze dingen weten? Hij zei, wanneer hij iets zegt en het gebeurt. Iets anders zegt en het gebeurt. Geloof het dan. Zie, dat is een teken.
Amen.
Hij geeft dus zijn woord. Niet aan leiders, niet aan dictators, maar aan profeten. Khrushchev is geen teken voor de wereld. Zeker niet. Hitler was geen teken voor de wereld. Maar ergens, in een plaats, heeft God een nederige profeet die wacht op het uur. Hij is het teken. Hij is het teken dat de wereld zal veroordelen. En de gemeente zal redden. De profeet Elia was een teken in zijn dag. De profeet Elia. Hij was een teken van Gods woord. Oordeel voor Egypte en bevrijding voor Israël. Als zij hem wilden geloven. In die zondige dag van Elia. Toen heel Israël van God was afgeweken. Waren zij weer in zonde gegaan. Ze hadden het bevel vergeten. Ze hadden vergeten dat zij door God waren uitgeleid. En dat de grote Jehovah de Rode Zee opende. En hen uit Egypte uitbracht. En dat er een groot profeet als Mozes onder hen was. Ze hadden het vergeten. Wij vergeten het. U Methodisten vergeet John Wesley. U Lutheranen vergeet Martin Luther. U Baptisten vergeet John Smith. Velen van ons vergeten Charles Finney. De grootste van hen allen. Er wordt gezegd dat 97% van Finney's bekeerlingen het volhielden. Van die van Moody viel 75% af in een jaar. En van Wesley's, de heiligheidsgroep, was het een constant wegvallen. Maar Finney had 97%. En wat kleine, broodmarige, kaalhoofdige kerel ging naar de kansel toe en keek zo over het gehoor. En de mensen zouden flauwvallen, omdat hij in de bossen bleef tot op een dag de Heilige Geest houvast op hem kreeg. Dat was het. Er was een teken van het eindigen. Ongeveer 200 jaar geleden. Van die grote opwekking die Wesley en de anderen hadden gehad. En oordeel aan het komen was. Er was een teken, die zondige generatie. En hoe kon Elia daar staan? Stoutmoedig en streng. Alleen. Amen. Niemand bij hem. Maar hij was Gods teken. De rest van de geestelijkheid ging helemaal mee met Agab op de weg van het modernisme. Ze waren modern geworden in die generatie. Maar hoe de oude Agab en heel zijn grote aanhang heel de kerk en afgoderij gebracht. Niet het katholicisme, maar ongeveer hetzelfde ding. Hen tot een plaats had gebracht waar ze slap waren en sommigen konden aanbidden op deze wijze. Er was gewoon vrijheid, je kon alles doen wat je maar wil. En men geraakte in dat soort toestand. En hoe dat Elia daar stoutmoedig stond. Met zo spreekt de Heer. O God, geef ons dergelijke mannen. Hij was niet bevreesd om Jezebel haar toestand te vertellen. Hij was niet bang voor Agab. Hij was niet bevreesd dat hij zich vergiste. Hij stond er met stoutmoedigheid en ging naar Agab toe en zei, zelfs geen dauw zal vallen tenzij ik erom roep. Amen. Waar was hij? Een teken tot die zondige generatie. Zag Israël het? Nee. Ze lachten hem uit. Staken de gek met hem. Hij voorspelde dat er een droogte zou komen. Dat er moeite, honger, voedselgebrek zou komen. En hij profeteerde stoutmoedig, alleenstaande, met zo spreekt de Heer. Hij zei, Heer, ze hebben al de getrouwen gedood. Ze hebben hen allen afgemaakt. En ik ben de enige die overgebleven is die bij uw woord blijft. Waarover ging de moeite? Het woord van God. Elia wilde bij het woord blijven. Hij was een echte profeet. De andere profeten hadden gezegd, oh wel, het maakt veel verschil. Jehovah geeft er niet om, weet je. Jehovah geeft er wel om. Het moet zijn woord zijn. En Elia stond stoutmoedig op dat woord met zo spreekt de Heer. God deelde hem op een dag een klein geheim mee. Hij zei, ik heb er nog 7000 Elia, waarvoor u getuige bent hier buiten. Zij hebben niet genoeg moed om eruit te komen en het op te eisen. Zij verbergen zich ginds in de bossen, maar toch zijn zij in hun hart mijn dienstknechten. Ze hebben hun knieën niet voor Baal gebogen. Ze zijn bevreesd om mij te doen, maar ik geef u een teken en gij zijt een teken. Sta daar buiten, Paul, en sta op mijn woord. Ik zal voor u zorgen. Geef u een teken. Halleluja. God zendt ons zoiets als dat. Iemand die een teken van Gods woord zal zijn. En elke belofte die God beloofde zal geruggesteund worden in die persoon. Omdat hij een teken is. Een vergeten teken. Oh, ze dachten omdat Agab een groot koning was en al de naties hem vreesden, dat dat goed genoeg was. Maar Elia was een teken van het woord. Dat is een waar profeet. Een teken van het woord. Hoewel hij het teken van het woord was, geloofde men hem niet. Men kon hem niet gebruiken. Hij was een teken voor de weduwe. Toen God hem wegzond van de berg Karmel naar de beek Krit. Hij zond hem daarheen nadat hij door de raven gevoed werd tot de beek was opgedroogd. Hij ging weg naar het huis van deze weduwe, maar in plaats van een prediker omheen te gaan. Maar hij ging daar naartoe omdat God hem zei te gaan. Maar hij ging daarheen. Hij zei, ik heb haar bevolen u te voeden. Zij behoorde een teken te zijn geweest. Hij behoorde een teken te zijn geweest toen zij daar buiten was en nog net genoeg meel had om één koek te maken voor haar en haar jongen om te eten. Genoeg olie in de kruik om een klein brokkel geval te maken dat erbij paste. Ze zei, ik ben hier buiten om 2 stokken op te rapen. Op die vreselijke hete, verschroeiende morgen. Wandelde daar een oude bebaard uitziende kerel. Grijs haar neerhangend op zijn rug. Zijn kale hoofd glinsterde. Hij leunde over het hek en zei, breng mij een kleine dronk water. En breng mij bovendien een stukje meel van uw hand, een koek. Ze zei,
Ik heb niet genoeg meel meer. Ik ben nu buiten om twee stokken op te rapen. Om een kleine koek voor mijn zoon te maken. Ik heb net genoeg om er één voor hem en mij te maken. We zullen die eten en sterven. Hij zei, vrees niet. Want zo spreekt de Heer. Dat is de man die wij nodig hebben. Het was geen... Wel, het kan gebeuren, zuster. Het kan geschieden. Ik weet het niet. Nee. Elia was positief. Zo spreekt de Heer. Dat vat zal niet leeg raken. Nog zal die kruik droog worden tot de dag dat God regen op aarde zendt. Amen. Daar bent u. Dat behoorde voor haar een afdoend teken te zijn. Zij vertegenwoordigt de kerk van vandaag. Nadat Elia een poosje bij haar bleef, ze had een kleine jongen. Hij werd ziek. Zijn ziekte was zo erg dat er geen adem in hem overbleef. Hij stierf. Wat is zij toen? De kerk heeft die tekenen reeds gezien. Maar wat? Zodra de ramp kwam, wilde zij de kerk er snel de schuld van geven. Zij wilde Elia de schuld geven. Ze zei, gij man Gods, zijt gij nu hier gekomen om mij mijn zonden in herinnering te brengen en het leven van mijn zoon te nemen? Elia nam de zoon op, ging het bovenverblijf in waar hij sliep, legde hem op zijn eigen bed, strekte zichzelf erover uit en zei, Heere God, halleluja, zend de ziel van deze jongen terug. En de jongen werd wakker. Hij bracht hem terug naar beneden. En die vrouw keek naar het kind en keek toen naar hem. Toen wist zij dat daar iets was. Ze zei, hierdoor weet ik dat het woord Gods in uw mond is. Amen. Hij was een teken voor die weduwe. Toen zij de kracht Gods zag, die levend maakt of kan doden. Haar dode kind tot leven opwekte. Zij zei, hierdoor weet ik dat gij een man God zijt. Zij wist het. De naties vandaag zouden erover lachen, zoals zij toen ook deden. Zij zouden het niet geloven, maar die vrouw wist beter. Het was een teken daar. Zoals hij een teken was om haar dode zoon terug tot leven te wekken. Die profeten zijn altijd tekenen van God. Toen Elia opriep voor de ontknoping, zei hij, als God God is, dien hem. Als Baal God is, dien hem. Zou dat niet de wondervolle dag kunnen zijn voor Elia vandaag? Als de politiek God is, dien het. Wat hebben wij in de politiek gekregen? Wat hebben we gedaan? We hebben niets dan een hoop corruptie. We hebben niets dan dat we haast elke vriend hebben verloren die we hadden bij al de naties. We verloren hier de laatste week weer 2 of 3 naties aan het communisme. Wij belasten de mensen en nemen hun geld en zenden het daarheen om die mensen te voeden en geven ze over aan het communisme. Zodra ze opgebouwd zijn, het is huichelarij. Dat is juist. Wij beweren christenen te zijn. Laten wij dan als christenen zijn. Niet door voedsel te geven en dergelijke. Dat betekent erg weinig. De gewone goedhartige persoon zal dat doen. Dat is de religie. Dat is geen redding. Zoveel mensen halen religie en redding door elkaar. Religie is de weduwe en armen enzovoort te voeden. Dat is religie. Maar redding is de nieuwe geboorte. Opnieuw geboren worden. Dat is anders. Religie. Mohammedanisme is een religie. Er zijn vele religies. Nu, bovenop de berg Karmel die dag, toen hij tot de ontknoping opriep, riep hij Agab en de duizenden priesters die behoorden tot de tempel van hun denominaties. Hij riep hen op naar de berg Karmel te komen en zei, kom hier, naar boven, ontmoet mij hierboven, ik zal de hele troep weerstaan. Wat deed hij? Hij had zo spreekt de Heer. Hij was niet bang. Hij zei, offeren ons en roep Baal aan. Laat de God die antwoord met vuur God zijn. Heel de dag door, dus, vanaf 's morgens tot na het middagmaal, sprongen zij op rond het altaar. Ze maakten zich snel insnijdingen, ze schreeuwden, ze riepen. Elia wandelde heen en weer. Hij zei, roep wat luider, misschien is hij gaan vissen of zoiets, hij is aan het jagen of zo. Want hij had, zo spreekt de Heer. Hij was voldaan, hij had het woord van God. En broeder, zuster, wat heeft een mens meer nodig dan een belofte van God? God zei dat hij het zou doen, zoals Abraham. Hij achtte God in staat datgene uit te voeren waarover hij gesproken had. Hij wist dat God het kon doen, omdat God het zo zei. Hij riep hen dus op om daar naar boven te komen en zij doorstaken zich dus en riepen en schreeuwden heel de dag tot aan het avondoffer. Toen Elia, let op hoe hij het deed. Het eerste wat hij deed was 12 stenen samenrollen. God is niet verdeeld. Denominaties verdelen de kerken, maar God niet. De een zegt, bent u een christen? Ik ben baptist. Wel, dat is niet meer dan zeggen dan dat hij een varken is. Men zegt, ik ben methodist. Wel, dat is eveneens niet meer dan een varken voor God. Ik zei, bent u een christen? Om een christen te zijn, moet u zoals Christus zijn. De Godheid in u wonend. Met de Heilige Geest. Zoals die viel op de dag van Pinksteren. Niet een emotie, maar ik bedoel een echt Pinksteren. Ziet u? Juist, ik ben van Pinksteren, ik ben bij de eenheidsgroep, ik ben van de drie-enigheids. Ik ben, dat is niet meer dan zeggen dan dat u iets anders was. Het betekent niets voor God, dat verdeelt. Dat is wat er daarginds gebeurde, onder die geestelijke. Maar Elia rolde deze 12 stenen samen om te tonen dat God één God is, over hen allen. Stapelde hen samen, op elkaar. Toen hij hen zo tezamen had gelegd, doodde hij de oorzen en legde hen boven op het altaar op het hout. Hij zei, nu om zeker te zijn dat er geen bedrog in het veld is, spel is, haal mij 12 vaten water. En hij liet dat hout totaal doordrenken met water. Oh, halleluja. Hij wilde aantonen dat God God was. Waarom? Hij had het zo, spreekt de Heer. Hij was een profeet. Hij had het woord van God. Daarom ten dagen dat zij zullen zeggen dat zij u de kerk uit zullen gooien, zullen zij dit doen of het anders als u gedoopt bent in de naam van Jezus en al die andere verschillende dingen. Onzin. Het is zo, spreekt de Heer. Een lieflijke persoon zei onlangs s'avonds tegen mij, hij sloeg zijn armen om me heen en zei, broeder Branham, ik wil u iets vragen. Als u slechts wat compromissen zult sluiten over dit spul waar u over spreekt, ik zei, wat? Hij zei, veel die doop, die kerken van jou en daaromheen willen u gewoon graag hebben, maar ze zijn bevreesd dat u dat zult noemen. Ik zei, zeker zal ik het noemen. Stellig zal ik het vermelden. Ze zeggen, wel, dat is de enige zaak die zij tegen u hebben. Ik zei, dan hebben zij, dat hebben ze niet tegen mij. Ik was niet degene die het zei, God zei. Ik daag ieder van hen uit om te komen bewijzen dat het verkeerd is. Zie? Hij zei, wel, zie u, u behoorde het eens te zijn en broederschap te hebben. Dat is hetzelfde dat zij hem wilden laten doen. Bij aangaf daar. God sluit geen compromissen. Zeker niet. Hij sluit geen compromissen. Hij zei, nee, broeder Branham, ik wil u iets vragen. Vertelde de engel des Heren. Wij geloven allemaal de engel des Heren. Vertelde de engel des Heren u dit? Ik zei, het maakt mij niet uit wat de engel des Heren zou zeggen. Als het een engel des Heren was, zal hij dat zeggen? Als hij echter iets zei dat ermee in tegenspraak was, dan was het de engel des Heren niet. Ongeacht wat welke engel of iemand anders ook zei, Paulus zei, al zou een engel uit de hemel een ander evangelie aan u prediken. Hij zei vervloekt. Engelen en iedereen hier. Een vleeselijk opgeblazen iets om over engelen te spreken. En Joseph Smith, Brian Jones en al de verschillende culten van de Adventisten en alle anderen, zij zien dergelijke dingen, maar het is altijd in tegenspraak met het woord. Maar God staat achter zijn woord. Het is zijn woord. Ik zei, het is het woord des Heren. Zeker alles wat ik ooit wist, werd mij door hem onderwezen. Ik ging nooit naar een seminario bij wat school. Het komt van hem. Maar ik zei, of het in tegenspraak was, als het daarmee in tegenspraak was, zou ik hem niet geloven. Omdat Gods woord eerst komt, al het andere zei een leugen. Gods woord blijft erbij. Dus Elia, toen Elia het dus gereed had, doordrenkte hij de houtblokken met water. 12 vaten water werden er helemaal overheen op uitgegoten. Hij stapte daar zo koldbloedig als hij maar kon zijn. Waarom? God kan niet liegen. God zei het hem. Hij zei, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël. Laat het op deze dag bekend worden. Dat u God bent. En ik uw dienstknecht ben. En dat ik dit deed op uw bevel. Omdat het zo spreekt de Heer is. Ik deed dit omdat u mij zei dit te doen. Omdat het overeenkomstig uw woord is. Laat het nu bekend worden dat u God bent. En het woord van het vuur van de Heere viel. Verteerde het offer. De met water doordrenkte blokken. Lekte de rotsen op en heel de rest. En nam alles weg. Toen riep Israël die 7000. Laat God God zijn. Elia.
Hoe prachtig om dat kleine, oude, broos uitziende, broodmagere lichaam te zien. Helemaal gerimpeld, de kleine staf in zijn hand, de kleine kruik olie aan zijn zijde hangend en een stuk schaapsvel rondom gewikkeld. Wel, men zou hem vandaag in de gevangenis zetten als hij op straat liep. Maar ze laten de vrouwen shorts dragen. Maar dat zouden zij zeker niet doen. Iemand laat, maar hier kwam hij aan, over de heuvel, op zijn stok. Nu, de berg Karmel is niet een kleine open plek in het midden van de woestijn. Het is een grote berg. Hij loopt zo'n beetje zo in een hoek, komt uit in een top en kijkt uit over de zee. En Elia en Gehazi renden helemaal naar de top. En Elia viel daar op zijn gezicht en begon het uit te roepen tot God. Met zijn rug naar het westen gedraaid, naar de zon. 3 jaar en 6 maanden was er zelfs geen dauw gevallen. Hij zei tot Gehazi, ga kijken en zie of je iets ziet. Een wolk ginds over de zee. Hij stond op deze berg zo uitkijkend. Hij zei, ik zie niets. Hij bleef daar precies. God, als deze mensen zich bekeerd hebben. Als deze mensen tot u zijn teruggekeerd. Als zij bereid zijn om van al deze onzin weg te gaan en tot uw woord terug te komen. Dan bent u God om uw woord te volvoeren. Laat mij vandaag hetzelfde zeggen. Neem deze denominaties en maak er een eind aan. Vergeet deze denominatieverschillen en laat de mensen terugkomen naar het woord van God. Naar de te banen weg. En ik zal u bewijzen dat daar een God is die nog steeds antwoordt met vuur. Ik vraag de mensen God aan te roepen. Laat God, dat zal om een persoon vragen. Laat de mensen roepen om een profeet. God zal hem op het toneel brengen. Ik daag de naties uit om dat te doen. Val op uw aangezicht en roep God aan om een bevrijder te zenden. En let op wat er gebeurt. Doe het gewoon eens. God zal antwoorden. God doet dat altijd. Hij viel neer en zei, God, laat het vandaag geschieden. Deze mensen waren eens tegen u. Deze mensen zijn verdeeld in allerlei denominaties daarginds. Maar vandaag bewees u uzelf. U bent God. En de mensen zeiden, weg met Baal. En ik heb die duizenden priesters gedood. Ze zijn u uit de weg geruimd, Heer. Al de hindernissen zijn verdwenen. De kleine hinderpalen die ons scheiden. Een Methodist zou willen komen aanbidden met de Baptist. De Baptist zou willen komen om te aanbidden met de Pinkstermensen. De waarachtige van hart daarginds. Die getrouwe 7000. Maar zij kunnen het niet. Als ze het doen worden zij hun kerken uitgeschopt. Sommigen van hen geven er niet om. Zij komen hoe dan ook. Dat is juist. Maar laten zij alle die vooroordelen doorbreken en samenkomen en zeggen, wij zullen al deze geloofsblijdenissen hier vergeten en catechismes en alles waaruit wij lezen. Laten wij terugkomen door het woord van God. Let op wat er dan zal gebeuren. God zal hen een profeet doen opstaan. Hij zal het zeker die het hun direct zal brengen als zij bereid zijn om het te ontvangen. Eerst moeten zij bidden. God wacht. Is het niet vreemd dat God wil dat de mensen er hun aandeel in hebben? Toen Jezus uitzag op de oogst, zei hij, de oogst is rijp, de arbeiders zijn weinig. Bid tot de Heer van de oogst. Dat was hij. Bid tot mij, dat ik arbeiders in mijn oogst zal uitzenden. Het is een deel dat u moet doen. God wacht op zijn gemeente om hem aan te roepen. Hij heeft het altijd gedaan. God wacht vandaag op de mensen om zijn dienstknecht in actie te roepen. En de dienstknecht kan niet in actie komen tot de mensen bidden. Israël kon niet in actie komen met tekenen en wonderen daarginds, tot zij op hun aangezicht vielen en baden om een bevrijder. God had zijn bevrijder. God had een profeet die daar rondhing in de woestijn. Hij hield hem daar gedurende 40 jaar, wachtend tot zij bereid waren om te bidden. Maar toen ze bereid waren en begonnen te bidden, stond God te bevrijden. God zal vandaag hetzelfde doen als de mensen gewoon zullen samenkomen, ertoe komen om te bidden. In orde. Er was een teken voor die valse profeten en voor Ahab, dat hij de dienstknecht van God was. Hij was een profeet van God. Vervolgens was hij ook een teken voor Israël, dat hij de hemelen kon sluiten of openen wanneer hij het verlangde. Hij was het zeker. Noem mij er één op die de hemelen kan sluiten. Toon mij er één die de hemelen kan openen, behalve God. En het woord van God is met de profeten. Micha, een teken voor Jozabad. Micha was een teken voor Jozabad. Dat God een waar profeet achter de hand houdt. Nu merk op. Agob had 400 profeten. En hij riep die 400 profeten op. En eensgezind zeiden zij hem, en toch diep in dat hart van Jozabad, een man van God, wist deze dat er iets verkeerd was. Hij wist dat er iets fout was en hij zei, heb je er niet nog een? terwijl er daar 400 stonden. Hij zei, deze zijn alle profeten, Jehovah's profeten. Daar zijn de Methodisten, de Baptisten, de Presbyterianen, de Unitarissen, oh my, de Trinitarissen, alle soorten. Wij hebben hen alle hier. En eensgezind zeggen zij dat dit de grootste natie is die er is. Wij hebben niet zo'n woord te vrezen, zoals een kleine jongen die fluit op het kerkhof, weet u wanneer hij bang is. Wees daar niet bezorgd over. Hij zei, maar heb je er niet nog één? Oh, ja, ja, er is er nog eentje. Maar ik haat hem. Hij vertelt altijd kwaad over dit land. Hij zegt altijd dat er ons iets kwaad zal overkomen. Jozef had zei, ik zou hem graag willen horen. Oh ja, wat was hij? Een teken? Ongeacht hoeveel organisaties of denominaties. God heeft nog steeds een profeet die bij het woord blijft. Jozefat wist dat Ahab veroordeeld was omdat die echte profeet Elia een teken voor de naties geweest was en gezegd had dat honden zullen uw bloed likken. Dat is juist. Hij wist dat het Izebel en Ahab zou overkomen. Hij wist het echt. Zie, en Micha zei, zij kwamen naar hem toe en zeiden, nu, ik zeg je, als u in de volgende vereniging wil komen, zal ik u zeggen wat je moet doen. Stem er gewoon mee in dat al deze predikers gelijk hebben. Zie, u zegt hem, trek maar op. En zeiden ze, stem er gewoon mee in, ik zal u zeggen wat wij zullen doen. We zullen zwijgen dat u in onze organisatie komt, als u dat maar zult doen. Ziet u, als je gewoon compromissen sluit over enkele dingen hier waar u over spreekt. Stem gewoon met hem in. Aha. Zou u zich kunnen indenken dat een waarprofeet van God weggaat van het woord van God? Zou u, wel deze kerel zeiden, maar wij zagen een visioen. Deze 400 profeten. Wij weten het. Wij zijn profeten. Wij weten het. Want wij zijn profeten. Micha zei, ik betwijfel niet dat u een visioen zag. Ik betwijfel niet in het minst dat u een visioen zag. Maar het is niet in overeenstemming met dat woord. Amen. Hij zei, ik zag ook een visioen. Amen. O, genade. Hij was een teken. Hij zei... Hij was een teken. Hij zei, ik zag een visioen. Ik zag Israël verstrooid op een heuvel, als schapen zonder herder. En deze grote opziener, bisschop, ging naar hem toe en sloeg hem op de mond en zei, waarheen zou de geest Gods gegaan zijn toen hij van mij uitging? Hij zei, u zult het zien wanneer u in de gevangenis bent. U zult het zien. Ahab zei, zet die kerel in de gevangenis en voed hem met het brood van smarten en geef hem van de waters van zorg te drinken. Wanneer ik terugkeer in vrede, dan zal ik met hem afrekenen. De oude Micha stond aan met, zo spreekt de Heer. Hij zei, als u al terugkeert, sprak God niet tot mij. Dat is het. Wat was hij? Hij was een teken. Zoals Jehovah's profeten. Gods profeten blijven bij Gods woord. Als u een profeet hebt die zegt dat u zou moeten worden gedoopt in de titels van Vader, Zoon en Heilige Geest, dan is het een valse profeet. Als u zegt dat er een profeet onder u is die zegt dat er drie goden zijn, is het een valse profeet. Voor niets daarvan is er een schriftplaats. Dat is juist. Maar een ware profeet van God zal bij dat woord blijven. En als zijn visioen in tegenspraak is met dat woord, is hij geen ware profeet. Nergens in de Bijbel werd er ooit iemand gedoopt met de titel van Vader, Zoon en Heilige Geest. Kijk naar Paulus daar ginds in de gevangenis, een kleine jood met een haakneus, kaal hoofd, die dat 20 jaar doorbracht in een Romeinse gevangenis. Hij schreef deze brieven. Nu, wat denkt u dat die vrouwelijke predikers dachten over Paulus toen hij zei, laat die vrouwen stil zijn in de gemeente. Ik sta haar niet toe te spreken. Ik kan me indenken dat ze echt op hem zouden kunnen gewerkt hebben. Wat denkt u dat die bisschoppen dachten toen men al deze verschillende dingen zei? Stop dit spul hier in het alles. Paulus, zeg mij, wie is die kerel toch die daar ginds in de gevangenis zit? Maar hij had Jezus ontmoet. Hij wist waarover hij sprak. En uit diezelfde groep na de dood van Paulus kwam tenslotte tot die groep van bisschoppen en hoge functionarissen tot het concilie van Nicea. En dat vormde de katholieke kerk die wegging van het woord van God. Daar kwam uw Vader, Zoon, Heilige Geest binnen. En ik daag ieder uit, waar dan ook, uit elke natie om het te weerleggen. Zo spreekt de Heer. De doop met gebruik van de titel van Vader, Zoon, Heilige Geest is vals. Zo spreekt de Heer. Ik beveel elk een van u hier aan de band die niet gedoopt is in de naam van Jezus Christus om overgedoopt te worden. In de naam van Jezus Christus. Paulus zei in Handelingen 5 vers 9 of 19 vers 5. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen nadat gij geloofde? Ze zeiden, we weten niet of er een Heilige Geest is. Hij zei, tot wat zijt gij dan gedoopt? Ze zeiden, wij zijn gedoopt. Maar niet in de christelijke doop. Vader, Zoon en Heilige Geest is geen christelijke doop. Geen christen werd ooit zo gedoopt in de Bijbel of gedurende honderden jaren na de Bijbel. Het is een katholiek dogma en geen christelijke leer. Toon het mij in de Bijbel. Het is bedrog. Het is het werken van duivels. Ik bedoel niet te zeggen dat de mensen die al dus gedoopt zijn zo zijn. God heeft menig persoon daarbuiten die niet beter weet. Maar het uur is gekomen. Wij moeten terug door het woord komen als wij verwachten dat God in deze dag werkt zoals hij toen deed. Ik zei tegen mijn moeder toen zij stervende was, voor zij stierf. Moeder, toen ik een christen werd, als jongen begon ik te onderzoeken en uit te vissen. Ik wist dat er een God was uit visioenen die u kent en dingen die in mijn leven gebeurden. Dan ontdekte ik dat de katholieke kerk zei, wij zijn de kerk. Het maakt totaal niet uit wat de Bijbel zegt. Wij geloven dat het allemaal in orde is, maar wij zijn de kerk. Wat wij zeggen, bindt God in de hemel. Daarom doen zij het dus op deze wijze. Dat is één lichaam. De Lutheranen zeiden, ze zijn verkeerd, wij geloven het op deze wijze. De Baptisten ze zeggen, ze zijn allemaal verkeerd, wij geloven het op deze manier. En er zijn honderden van die lichamen. Wel, hoe zou u ooit geloof kunnen hebben? Welke van is juist? Er is één ding juist. Ik wist het toen niet. Ik zei, moeder, ik ging terug naar de Bijbel en ontdekte de handelswijze van die eerste apostelen, welke soort gemeente ze hadden, hoe zij leerden en de dingen die zij deden. Ik deed het gewoon precies zoals zij het deden, de manier die de Bijbel zei. En ik heb dezelfde resultaten gekregen. Amen. Excuseert u mij de uitdrukking. Maar de smaak van de pudding is het eten ervan. Dat is waar. Ik kreeg dezelfde resultaten die zij hadden. Ja. U kunt geen vertrouwen stellen in iets waarvan 900 verschillende wijzen van doen zijn. Van op deze manier en op die manier. Toen ontdekte ik in de Bijbel dat Jezus zelf zei dat als een mens één woord zal wegnemen of het in dit boek zal veranderen. Als iemand er iets aan zal toevoegen of er iets aan zal uitnemen, hij zal er zelf worden uitgenomen, zijn deel van het boek des levens. Toonde dat hij zijn naam daar precies in had. Maar dat deze eruit zal worden genomen. Oh, wij moeten tot dit woord terugkomen. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord zal niet falen. Jazeker. Laat het woord van ieder mens een leugen zijn en het mijne waar, zei Jezus. Laten wij bij het woord blijven.
Oh my.
Ja. Jozefat wist dat God een echte, ware profeet bewaart die bij zijn woord blijft en er geen compromissen over sluit. Zeker niet, hij blijft er precies bij. 400 tegen hem, ook met hun profetieën. Maar de zijne was het woord van God, met dezelfde tekenen en dergelijke. En ik zeg vandaag, wat wij nodig hebben vandaag is een man, een profeet die onder ons opstaat en bij het woord zal blijven, ongeacht wat iemand anders zegt of wat de denominatie ook zegt. Micha had geen samenwerking. Mozes had geen samenwerking. Noach had geen samenwerking. Geen van hen had ooit samenwerking. Alles is tegen hen, maar ze zijn een teken. In de kwade dagen voor God voordeel zendt. En God houdt zijn woord en wil dat zijn woord door zijn volk gehouden wordt. Prijs de Heer. Nu, komen tot het slot. Nog slechts enkele minuten nu. Nu luister aandachtig. Er was een man van God gezonden, wiens naam was Johannes. Een profeet teken. Voor Jezus ooit naar de aarde kwam om zichzelf te verklaren, zond hij een profeet voor hem uit. Deed hij dat? Hij zond een profeet van de Elia van het Oude Testament. Werd geprofeteerd dat hij zou komen in de kracht van Elia van het Oude Testament. Hij moest een profeet teken zijn. Dat Jezus kwam. Dat er een Messias ging komen. En toen Johannes uit de woestijn kwam, was hij een teken dat de Messias eraan kwam. Toen Johannes verscheen, behoorde Israël geweten te hebben door zijn profeten. Daar missen de mensen het. Zij geloven hun profeten niet. Zij geloven niet. Wij geloven niet dat wat Petrus zei op de dag van Pinksteren juist was. Zij geloven niet dat het juist was. Zij geloven niet wat Paulus zei, die hetzelfde als Petrus deed. En zei, als een engel van de hemel een ander woord predikt, hij zei vervloekt. Zij geloven dat niet. Zie, zij geloven dat niet. En zij geloofden hun profeten niet. Als zij het zouden geweten hebben, zouden zij weten dat Jesaja zei, er zal een stem zijn van een die roept in de woestijn, die de weg zal bereiden voor de Heer. Zij behoorden het te hebben geweten. Hij was een profeet. Een prins der profeten. Hij zei het hun, maar ze geloofden het niet. Nee, hij zei, hij komt de Messias aan. Deze man was een man van God gezonden. Oh, broeder. Hij had geen volgelingen. God gaf hem een aanhang, een kleine kudde.
Precies zoals hij bij Elia deed. God gaf hem zijn aanhang. Hij kreeg het niet van een politieke organisatie. Hij predikte het woord. Bleef bij Gods woord. En God gaf hem een kleine kudde. Elia, bleef bij Gods woord. God gaf hem een kleine kudde. Deze man had geen samenwerking. Hij had geen aanhang, geen samenwerking, behoorde tot geen denominatie, vroeg om niets en vreesde niets. Dat was Johannes. Waarom? Hij was een man van God gezonden. Dat is de reden dat hij vaststond. Hij was de Elia, die daar stond om de mensen te bewijzen dat de Messias kwam. Hij zei, ik ben de stem van hem die roept in de woestijn, zoals de profeet Jesaja zei. Bereid u voor om de Heer te ontmoeten. Die Farizeeën en Sadduceeën stonden daar buiten en argumenteerden over hun mantels en dergelijke. Terwijl ze er juist over aan het argumenteren en twisten waren, kwam juist in het midden de Messias aanwandelen. Johannes zei, zie, daar is hij. Halleluja. Let op hem. Hij had hem niet geïntroduceerd. Daar is hij. Hij staat nu precies onder u. Ongeveer op dat tijdstip brulde de hemel. Jezus wandelde het water in. En Johannes legde er getuigenis vanaf, ziende dat de geest van God als een duik neerkwam. En een stem riep, dit is mijn geliefde zoon in wie het mij behaagt te wonen. Oh my. Johannes zei, nu moet ik afmieden, hij moet toenemen. Oh, wat een profeet. Een teken voor Israël. Jazeker. Hij was een man van God gezonden. Hoewel zijn vader een priester was. Oh ja. Zijn vader Zacharias was een priester. Maar merkt u op dat God niet toeliet dat die profeet met hun organisatie vermengd zou raken. Zijn vader zou hem naar de theologische school gebracht hebben, de grote zus en zo denominatie. Hem tot een fijne prediker laten maken, weet u, en hem helemaal opgeleid hebben en een heleboel rommel hebben meegegeven dat hij niet behoorde te krijgen. Maar God liet niet toe dat zijn ziel bedorven zou worden. Begrijpt u het? Hij kon niet toestaan dat die man vermengd raakte met organisaties. Hij behoorde tot geen van hen, geen secte, fariseeën, sadduceeën of Herodiaan of wat het ook mocht zijn. God wilde het niet toestaan. Hij had een eigenaardige geboorte, hij was een eigenaardig kind. Hij was een profeet. Zijn vader was priester. Maar hij wilde hem niet vermengd laten worden met al hun schijnheilige fariseïsche religies en zo. Wat deed hij? Hij bracht hem naar de wildernis en trainde hem in de woestijn. Wat een opleiding. Hij trainde hem door ervaring. Dat is het beste. God kennend. Toen hij eruit kwam, wist hij precies wat zijn opdracht was. En God bevestigde die opdracht. Waar bevestigde hij het? Aan de rivier. Nu, indien voor u 2 plus 2 4 is, aan de rivier. Hij zei, ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maak recht zijn paden. Johannes, een man van God gezonden. God wilde hem er niet door laten bederven. Hij leidde hem op in de woestijn door God. Hij trainde hem niet in hun scholen, niet in hun theologie. Als hij dat zou doen, zou hij helemaal geïndoctrineerd zijn met rommel zoals dat wat vandaag van de school komt. Allerlei scholen, niet alleen de Presbyteriaanse, Baptisten en Methodisten, maar evengoed de Pinksterscholen. Net zo slecht, elk van die theologische scholen brengt ze eruit. Nee. Zijn komst, vertelde de geest van Jesaja. Zijn komst, Johannes' komst, werd voorspeld in de schrift. Jesaja 40, vers 3, zegt, ik zal mijn boodschappen voor mij op uitzenden, bereid de weg. Of, dat was Malachi 3. Malachi 3 zei, hij zou zijn boodschappen voor hem uitzenden. De profeet, laatste profeet, sprak van hem. Het laatste boek sprak van hem. Bedenk dat het laatste boek van het Oude Testament sprak dat Elia tot de kinderen van Israël zou komen voor het tonen van de Messias. Bent u gereed? Het laatste boek in de Bijbel, Openbaring, toont ons dat er een terugkeer van hem zal zijn in de laatste dagen. Tot de heidengemeente. Een teken. Oeh, missen zij het. Er wordt geprofeteerd dat hij opnieuw moet komen, juist voor de grote en tweede komst des Heren.
In Maleachi, het vierde hoofdstuk, en ook Openbaring, het derde hoofdstuk, wordt ons gezegd dat hij hier zal zijn, in de laatste dagen, diezelfde, die in de bres zal staan voor de mensen, met een kleine kudde die God hem zal geven. Hij zal in de laatste dagen komen, God zei het zo, hij zal een teken voor deze heiden natie zijn dat haar tijd niet meer is. En bedenk, wanneer hij op het toneel verschijnt, is de tijd nabij. Laten wij tot God bidden om hem te zenden. De tijd is nabij. Zodra zijn bediening was beëindigd, toonde de Messias zichzelf. Zodra deze grote die in de laatste dagen zal komen, zijn bediening zal eindigen, zal de Messias zichzelf tonen. Het zal zo zijn. De tijd is nabij, dus wij kunnen maar beter bidden. We kunnen maar beter beginnen te bidden. Zijn God gegeven teken voor dit tijdperk zal bewijzen wat hij is. Iedereen zal het weten. God zal het bevestigen. Hij zal tekenen en wonderen tonen zoals nog nooit de aarde door hem werd gedaan. Ik bedoel niet schudden, beven en spreken in tongen. Hij zal terug zijn met het woord van God zoals deze man was. Waarom? Hij wordt geprofeteerd te komen in Maleachi 4 en Openbaring 3. Dus zal hij komen. Er is niets dat hem gaat stoppen. Hij komt. Amen. Hij zal hier zijn. Amen. Laat de mensen op hun aangezicht vallen vandaag en beginnen met het tot God uit te roepen. En let op wat er gebeurt. U zult hem zich in kracht zien vertonen. Jazeker. In overeenstemming met de schrift. Zijn tekenboodschap zal het komen zijn. Wat zal het zijn? Hoe zullen we weten dat hij het is? Hoe zullen we weten dat het de juiste is? Wie weet dat Israël dat eens vroeg. Daar in Deuteronomium 20e hoofdstuk, 20e vers geloof ik dat het is. Hij zei, hoe zullen wij weten dat dit de juiste is? Hoe weten wij het? God zegt dat wij hem zullen kennen. Wat zal hij doen? Hij zal de harten van de kinderen terugvoeren naar de originele Pinksterboodschap aan het begin. Oh, een teken dat over het hoofd wordt gezien. Het echte teken, en men mist het, men doet het altijd. Terug naar de ware gemeente, de ware boodschap. Hij zal alleen staan tegenover de denominaties, moedig en onbevreesd met zo spreekt de Heer. Hij zal geen denominatie rekening houden, hij zal met geen ervan iets te doen hebben, hij zal in geen geval de zaak met zijn invloed bespelen, hij zal recht met het woord zijn, zo spreekt de Heer. God zal zijn bediening bevestigen met tekenen en wonderen, grote openbaring van het woord en het voortbrengen ervan aan de mensen. Want de tijd is er nabij. Hij zal stand houden zoals Petrus en Johannes deden op de dag van Pinksteren. Na Pinksteren, toen zij werden vervuld met de Heilige Geest, daar gedoopt stonden zij voor de raad van dat Sanhedrin. Ze stonden daar met al de stoutmoedigheid waarin maar gestaan kon worden. Ze zeiden, wij verbieden u nog langer in de naam van Jezus te onderwijzen. Hij zei, is het juist voor ons naar u te luisteren of naar God? Oordeel voor uzelf. Onwetend. Ongeleerd. Amen. Zij waren profeten. Van God gezalfd. Zij waren tekenen van de Heilige Geest. Zij waren profeten. Zij wisten het. Ze waren precies zoals Johannes. Ze waren daarboven geweest op Pinksteren. En ze hadden iets gevonden. Ze waren niet zoals de meeste van onze predikers vandaag, opgeblazen, bluffend over welke organisatie zij hebben, hoeveel ze in hun grote groepen hebben. Wij gelden als een grote organisatie. Wij doen geweldig zendingswerk. O, genade. Oh, wij hebben grotere menigte dan heel de rest van hen. Wat is het? Het is een politiek gedrek. Ik wil dat u de volgende 2-3 minuten aandachtig luistert. Een politieke trek. Zeker, ik zei iets enkele minuten geleden, u weet waar ik over spreek. Een teken. Dat geprofeteerd is, ik liet het gaan. Liet het over aan u. Zie, niet enkel u hier, maar zij die het zullen horen. Het is aan u, doe ermee wat u maar wilt. Bid u en zie dat God op het toneel komt. Houd in het oog dat hij zijn woord vervult. Hij wacht. Terwijl atoombommen en de mensen zijn bevreesd in het Pentagon. Ze weten niet wat te doen. En mystieke tekenen in de lucht van vliegende schotels en alles dat God voorspelde. Het is tijd voor die Elia. Hij is ergens. Om op het toneel te verschijnen. Laat die kleine kudde, dat kleine overblijfsel dat God hem zal geven. Laat het kleine overblijfsel het tot God gaan uitroepen. En let op wat er gebeurt. Er zal een nationale ontknoping zijn. Er zal een kracht zijn die men nooit voordien gezien heeft. De moeilijkheid ervan is dat het dan deze keer te laat voor hen zal zijn. De deuren zullen gesloten zijn. Bedenk dus dat wij bij de eindtijd zijn. Bid! Kijk wat wij vandaag bediening noemen. Wat hebben wij gekregen? Bij het sluiten wil ik dit zeggen. Wat hebben wij gekregen? We hebben niets gekregen. Sommige van onze grootste leiders, onze grootste evangelisten. Een van onze grootste evangelisten zei, als ik 10% van mijn bekeerlingen kan vinden die het een jaar uithouden, zal ik zeer dankbaar zijn. Wanneer zelfs even verder terug Finney er 97% van had. Paulus had een 100 plus. Honderden. Plus honderden. Eén werd gered en hij was zo vervuld, broeder, dat hij uitging en het iemand anders vertelde. En hij vertelde dat iemand anders liep in de miljoenen. Waarom? Zij hadden iets. Zij stonden op het woord. Vandaag denken wij alleen over grote menigte. Wat is het? Een politieke organisatie. Als wij komen, als een grote evangelist naar de stad komt, wat komt er eerst? Een groep mensen. En al de Methodisten, Baptisten, Presbyteren, maken allemaal een lijstje op die ze. Hij kan alleen dit prediken, hij kan dat niet prediken en hij kan dit niet prediken, maar dat kan hij prediken. Wat heeft hij dan gekregen? En ze wandelen daar. Vrouwen, ik spreek over Pinkstermensen. Vrouwen gaan daar naar binnen, gaan naar het altaar toe. Zij beginnen te pleiten. Ik ben altijd tegen een altaaroproep geweest. Ik kan het even goed zeggen. Ik geloof er niet in. Zoiets staat niet in de Bijbel. Hoe kan een ieder komen tenzij God hem roept? U zou hem er niet bij vandaan kunnen houden. U hoeft niet te roepen. Als God hem heeft geroepen, altaaroproep is een methodistisch idee. Dat is juist. Altaaroproep. Dan spreekt ze aan en zeggen, Jan, je weet dat je moeder een lange tijd geleden stierf. Ja, dat is geen bekering. Elke avond, enkele avonden geleden, hadden we hier een vertoning in Louisville. Van een vrouw die binnenbracht werd en een lijkkist op het podium gelegd werd van een vapenfabriek. Honderden mensen zijn men renden naar het altaar. Het evangelie is geen bangmakerij. Het is geen gevoel van sympathie. Het is een bekering uit overtuiging. Let op in deze samenkomsten, deze grote evangelisten. En zelfs in mijn nederige kleine bediening, ik sluit mij niet uit. Soms voel ik mij beschaamd bij het uitgaan. Het is juist. Wat doen wij? Staan er en doen altaar oproepen en overreden hen. Kleine meisjes komen naar boven en kouwen allemaal kauwgom. Deze vrouwen komen daarheen met kortgeknipt haar en geverfde gezichten. Pinkstermensen en gaan in en gaan uit en zeggen dat ze in tongen spraken. En ze laten nooit hun haar groeien en doen nog steeds hetzelfde wat ze deden. U zegt mij dat dat een bekering is. Dat is een bespotting van God. De Bijbel zegt dat het een zonde is en een schande voor hen om hun haar af te knippen. Hoe kan een vrouw met kortgeknipt haar een vrouw veroordelen die verf op haar gezicht heeft? Dat mag even goed gehoord hebben. Het uur komt dat de bijl aan de wortel van de boom gelegd wordt. En elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen. Wat is er aan de hand? Het was verkeerd, omdat onze zogenaamde moderne predikers hier buiten, grote menigte en verwaande kwasten en organisaties, niet meer wetend over God dan een hottentot over Egyptische nachten. Wanneer het komt, ze gaan daarheen. Wat al die mensen, Pinksteren, daar naar boven zouden zijn gegaan en gezegd hebben, nu, Jezus beval ons hier naar boven te gaan om te blijven tot we kracht ontvangen van omhoog. Nu, broeders, wij zijn hier nu al 9 dagen. Laten wij het door geloof aannemen. Nu, wij hebben de Heilige Geest. We gaan uit. Want we zijn hier geweest. Wij hebben gedaan wat Jezus ons zei te doen. Er zou nooit een ervaring zijn geweest. Laat mij u iets vertellen. Ik weet dat dit tot de band komt, maar hier komt het goed en ook. Luister, ik ga u iets vertellen. Het is een schande dat mensen proberen. Ik heb nooit geloofd dat de Heilige Geest beefde. Ik heb nooit geloofd dat het bewijs van de Heilige Geest spreken in tongen is. Of roepen, of jubelen. Dat zijn emotionele sensaties. Ik geloof dat de Heilige Geest dat kan doen. Maar de Heilige Geest is de inwonende Godheid. En ik geloof dat een grote groep mensen die beweren de Heilige Geest hebben en niet één ding over weten. U ontmoet God. Wat als men op de dag van Pinksteren gezegd had, nu, zoals de Baptist vandaag, de Presbyteriaan en de Methodist, als ik vraag, gelooft u dat u het hebt? Oh ja, wij antwoorden het door geloof. Door geloof? Niets. Dat is het niet. Het is een sensatie. U houdt ervan om een zonsondergang te zien en u staat er te kijken hoe de zon ondergaat en u huilt en de tranen lopen naar beneden. Dat is God niet. Dat is een emotie van iets dat in u is. U hoort van iemand die ziek is of iemand die sterft. U schreeuwt het uit en huilt. Dat is God niet. Dat is menselijke emotie. Oh God, ik heb mensen gezien die bij een balveld zo gelukkig werden dat ze met hun lippen stamelden. En al het andere. Maak mij niets wijs. Wij hebben een opwekking nodig. Een redding. En de Pinkster mensen komen erbij, krijgen de mensen opgewerkt en zeggen hun dat, wanneer ze in tongen spreken, zij de Heilige Geest hebben. En sommige van hen leven alle soorten levens nadien. Luister broeder, op de dag van Pinkster was het zo niet. Zij vertrouwden nooit op enige tongentaal of iets. Terwijl ze daar stonden, in één plaats, één van ziel, kwam God letterlijk onder hen neer. Zij zagen op ieder van hen tongen van vuur, zo ongeveer boven hun hoofd hangend. God was daar. Het was niet het aanvaarden door geloof of een emotie. Zij werden vervuld met de Heilige Geest en gingen daarna uit en begonnen in tongen te spreken. Maar eerst ontmoeten zij God. Dat is wat er vandaag aan de hand is. Mensen raken opgewerkt en opgewonden, emotioneel. En het is niet de Heilige Geest. De Heilige Geest is de inwonende Godheid. Uw woorden zijn zijn woord. Ik zeg u, wat wij vandaag nodig hebben, is een roep. Mensen gaan binnen, dergelijke vrouwen gaan binnen, spreken in tongen, komen terug buiten. En gaat u naar hun plaatsen waar zij hun kerken hebben? Ik wou dat Billy hier zat. Ik kreeg net een brief ergens vandaan waarin een vrouw zei, ik behoor tot een zekere grote groep, de grootste organisatie van de Pinkstermensen, grote Trinitarische organisatie. Al onze vrouwen, broeder Brennan, knippen hun haar af. Ik had lang zwart haar. Ik heb er altijd van gehouden, omdat ik geloofde dat het van de Heer was. Ik gebruikte nooit make-up. Onze kerk leert dat het ouderwets is. Ze zeggen mij, wanneer ik mijn haar van achteren in een haarrong heb opgerold. Kijk uit, je hebt een lekker band van achteren en dergelijke. Je plakt een lekker band achter op je hoofd. Tenslotte zei mijn man, waarom knip je je haar niet af? Om net als de rest van hen te zijn. Nu, ik zal haar een brief terugsturen. Ze zei, is het zo, ik hoorde een van uw banden, dat de christelijke doop in de naam van Jezus Christus is? Nu, u weet wat ze zal krijgen, nietwaar? Ja. Zij zei, vertel het mij, broeder M. Ik honger. Ik wil weten wat ik gedaan heb. Ik zal zeggen, schande over die teruggevallen man van u. En die goddeloze groep waar u mee aan bidt. Kom uit van hen. Juist. God kan niet veranderen. Als God iets zegt, meent hij het. Het maakt me niet uit hoeveel teruggevallen predikers compromissen willen sluiten om een grote organisatie of groep te krijgen. Wij hebben reddingspredikers nodig. In mannen die zullen toestaan dat hun vrouwen zoiets doen, heb ik weinig vertrouwen in hun ervaren christen te zijn. Juist. Bekeert u of kom om. Mijn goedheid. Gaan zo naar binnen. Voegen zich bij kerken. Pinksterkerken. Komen er weer uit en veranderen nooit één grijntje. Blijven hetzelfde. Bewegen nooit één stukje. O, genade. Wat is het? Moderne Isabels. Er is slechts één vrouw in de Bijbel die ooit haar gezicht verfde. En God voedde haar aan de honden. Moderne Isabels binden hun Agaps om hun vinger. Elke verwijfde man die zijn vrouw het dragen van korte broekjes en zo zal toestaan. En toestaan dat ze zo de straat op kracht. Gekleed in jurken waarin ze eruit ziet als een strak omhulde knakworst. Zo strak als een gespannen vel. En zo uitgaat. Ik zeg dit niet als een grapje. Dit is geen plaats voor grappen. Dit is Gods woord. Dat is waar. Juist. Zo op straat loopt met een jurk zo nauw dat zij niet kan lopen. En dan wanneer een man een opmerking over hem maakt, wilt u met hem vechten. U behoorde zelf een klap op uw kaak te krijgen. Dat is juist omdat u haar zo laat handelen. Het toont aan waaruit u gemaakt bent. Dat is precies juist. Wat wij nodig hebben is het evangelie. God, doe iemand opstaan die precies terugvoert naar het woord. God zei dat het zelfs geen waardige zaak is voor een vrouw om ooit naar de kerk te komen en te bidden met haar haar afgeknipt. En een vrouw die haar haar afgeknipt heeft, die man heeft een volmaakt recht om van haar een echtscheiding te krijgen. Ze is een oneerbare vrouw, de Bijbel zegt het. Zij onteert haar man. Zij weet het misschien niet. Elke vrouw die shorts zal dragen is oneerbaar. Ze mag het misschien niet weten. Dame, ik probeer u niet te kwetsen. Ik probeer u te redden van de poel des vuurs, de hel. Bekeer u. Wel, zegt u, ik heb de Heilige Geest. En zo handelen, met God inwonend, diezelfde God die u zei het niet te doen. Wel, zegt u, ik sprak in tongen. Ik heb duivels in tongen zien spreken. Ik heb ze in Afrika bloed zien drinken uit de menselijke schedel en in tongen horen spreken terwijl ze de duivel aanriepen. Ik ben in kampen geweest van heksen en tovenaars waar zij in tongen spraken en het uitlegden. Ik heb potloden zien liggen op tafels die in onbekende tongen schreven en een man kwam langs en legde het uit en het was waar. Spreek mij niet over tongen, we hebben er nu te veel van. Ik geloof dat God in onbekende tongen spreekt, maar vertrouw daar niet op. Paulus zei, Al sprak ik met de taal van mensen en engelen. Ik had de Heilige Geest niet. Ik was nog niets. Al kan ik bergen bewegen. Een hoop mensen proberen te zeggen, oh, dit is een groot man van God. U moest eens gaan kijken naar die grote wonderen. Wel, duivels genezen, duivels gaan uit de voet brengen, dergelijke dingen. Ik weet dat heksen die uitgaan, dergelijke dingen doen. Ze heeft een schort zo rond zich en men doet er geld in. Ze neemt het haar uit haar achterhoofd, bindt het in bloed, werpt het. En die mensen zijn oprechte mensen. Geloven, het is niet die man. Het zijn die mensen die geloven dat ze God benaderen door die heks. Zijn Jezus niet velen zullen tot mij komen in die dagen zeggen, ik heb grotere genezingscampagnes gehad. Dat is geen teken. Het is een teken dat we aan het einde zijn. Zei Jezus niet in Matthäus het 24e hoofdstuk, ongeveer het 24e vers ook, 24 vers 24. En hij zei, valse profeten zullen opstaan in de laatste dagen en grote tekenen tonen. In zomerre dat zij de uitverkorenen zelf zouden verleiden indien het mogelijk waren. Maar de uitverkorenen staan op het woord. Zij weten waar een waar teken is. Hoe kan een man die deze dingen doet, die Gods geloof loochent, zeggen dat hij een profeet van de Heer is? Hoe ter wereld kan een man, hij mag een profeet zijn zoals diegene destijds bij Ahab en Jozef had. Toen Micha opstond. Maar ze hadden één daar eens die op het woord stond. Elia. Het woord des Heren was geschreven dat Ahab aan zijn einde zou komen. Het welk in overeenstemming was met het visioen van Elia. En elke man die zichzelf geestelijk noemt of een profeet, erkent dat elk woord hiervan waar is. Hoe kan hij een Trinitariër zijn? Hoe kan hij dopen in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest en zeggen dat hij is gezalfd met de Geest? Hoe kan hij mensen die dwaling onderwijzen en toch vervuld zijn met de Geest? Het kan niet. Het is een onmogelijkheid. Ik besef dat het niet populair is, maar wij willen niet populair zijn. U wilt eerlijk zijn. Nu, Jezebel en Ahab. Jazeker. Waarom? Waarom doen zij het? Waarom doen die vrouwen het? Hun haar kort geknipt houden en make-up dragen en naar buiten gaan en shorts aantrekken, terwijl er mannen langskomen en dergelijke, veroorzaken hun echtgenoten het, omdat zij geen waar profeet achter hun kansel hebben om hun de waarheid te vertellen. Men zegt hun, wel dat maakt geen verschil, dat is nooit, u hoeft zich daar niet aan te houden. Het is het woord van de Heer. De Bijbel zegt dat elke vrouw die een kledingstuk zal aantrekken dat aan een man behoort, een gruwel is voor God. God verandert niet. Hoe kan hij veranderen en God zijn? Hij is oneindig. Ze hebben een waar profeet nodig die hun zegt dat dat een teken van het einde is. De Bijbel zei dat ze het zouden doen. Jesaja het derde hoofdstuk zegt dat de vrouwen dat in de laatste dagen zouden doen. Precies. Daar zijn zij dus. Maar ze zeggen dat zij een profeet achter de kansel hebben. Bang voor het woord van God. Niet, hij vreest voor de samenkomst. Laten wij tot God bidden dat ons dat later licht te zenden, die avondlichten. Om ons degene te zenden die hij beloofde te sturen, tot de uitverkoren gemeente, die hun zal zeggen wat waar is. Die staan op het woord van God. Laat de Jezebels en Ahabs, dan zal het hen afscheiden. Dat is het precies. Bedenk, toen de vrouwen zo begonnen te handelen. Nu, ga gewoon een klein stukje terug. Toen ze begonnen hun haar af te knippen en zo te handelen. Toen de vrouwen begonnen met zo te handelen. Op die tijd en dat seizoen moet Elia in de laatste dagen op het toneel verschijnen met het eindtijdteken. Met het teken van de eindtijd, zoals het was in de dagen van Lot. Zie, met het eindtijdteken. Wanneer de vrouwen zo beginnen te handelen, zij handelen nu zo. En het is op dat tijdstip dat de Elia op het toneel moet komen. Zuiverend en roepend, berispend en afbrekend. Juist, met het teken van God achter hem, voorbewegend. Hij zal nu geen grote groep roepen. De Bijbel zegt, vrees niet kleinkurretje, het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Zie, dat is juist. Dat is precies juist. Hij moet door allen afgewezen worden. Behalve door de kleine kudde. Want hij is zoals Elia, met zijn 700, en Johannes met zijn kleine kudde. Ja. Ziet u waar wij vandaag staan? Wij moeten teruggaan naar het originele Pinksteren. Wij moeten teruggaan naar de dingen van God. We moeten terugkeren, broeder zuster, wordt niet misleid in uw ervaring. Wij wachten op dat uur. Neem niet gewoon genoegen met, ik hoop het, ik geloof het, door geloof accepteer ik het, doe dat niet. U ontmoet God van aangezicht tot aangezicht. En u wordt vervuld met de geest en let dan op wat er gebeurt. En als die geest in u in tegenspraak is met dit woord, dan laat u die geest varen. Ga, bid tot God om u een geest te geven die je...
Wanneer deze geest zal opstaan in de laatste dagen, zal hij een waarschuwing zijn tegen degenen die vals zijn, zie. Omdat Johannes zei, denk er niet aan om bij uzelf te zeggen dat u Abraham tot vader hebt. Onze vader waren Methodist, Baptist, Presbyterian of Pinksterman. Denk er niet aan te zeggen dat u kinderen van Abraham bent. Want God is in staat uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Denk niet omdat u Pinksterman bent dat u verontschuldigd zult zijn. Helemaal niet. God is bij machten uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Dat is precies juist. Jazeker. Hij spreekt gewoon het woord van God in de juistheid van de laatste dag. Zijn profetie is... Dus laat mij hier even op terugkomen. Laat mij tonen hoe wij het kunnen ontdekken. Ik heb hier veel schriftgedeelten opgeschreven en ik heb juist naar hen verwezen. Ik wil hier een lezen. Laten wij eerst Deuteronomium nemen, het 18e hoofdstuk. En we zullen het gewoon binnen een ogenblik ontdekken. Juist voor wij hier sluiten, zodat ik u deze schriftplaats kan voorlezen. In Deuteronomium, het 18e hoofdstuk... In orde.
Dan
laten we nu kijken, het 20e vers van het 18e hoofdstuk, Deuteronomium 20. Maar de profeet die hoogmoedig zal handelen, sprekende een woord in mijn naam dat ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in de naam van andere goden, meervoud, die profeet zal sterven. Dat is juist, geestelijk gestorven. De ziel die zondigt, die zal sterven. We hebben één God, geen goden. Zo gij dan in uw hart zou mogen zeggen, hoe zullen wij het woord kennen dat de Heere niet gesproken heeft? Hoe zullen wij het weten? Er zullen er zoveel van hen zijn, hoe zullen wij het weten? Deze ene zegt dat, en de ander zegt dit. En deze zegt dit, en de ander dat, enzovoort. Nu, let op, we zullen het weten. Wanneer die profeet in de naam des Heren zal hebben gesproken, en dat woord geschiet niet, en komt niet, dat is het woord dat de Heren niet gesproken heeft. Door overmoed heeft die profeet dat gesproken. Gij zult voor hem niet vrezen. Als God het niet heeft gezegd, vrees er dan niet voor, het is in orde, ga gewoon door en vergeet het. Zie. Nu kijk naar wat wij vandaag horen. Apostolische geloofsblijdenis, de geloofsblijdenis van de Methodisten, de geloofsblijdenis van de Baptisten, de geloofsblijdenis van de Pinkstermensen, de geloofsblijdenis, wat is een geloofsblijdenis? Waar krijg je haar vandaan? Ik daag iedereen uit mij de apostolische geloofsblijdenis in de Bijbel te tonen. Er is niet zoiets. Indien de apostelen een geloofsblijdenis hadden waaraan zij hingen, is het deze hier. Bekeert u en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. En gij zult de belofte des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe. Ziet u niet waar wij aan toe zijn, vrienden? We zijn in een verschrikkelijke toestand. Wat is het? Een waar teken dat over het hoofd wordt gezien. Nu, u bent mannen en vrouwen, de meeste van u. En u bent Gods kinderen. Ziet u het niet over het hoofd? Bedenk dat wij verondersteld worden deze dingen te hebben. Zij worden verondersteld in deze dag te gebeuren, in dit uur waarin wij nu leven. Dit is het uur, vlak voor de komst van de Messias. Zij worden verondersteld een aankondiging te zijn, die van God uitgaat. Laat mij dit voor u lezen. Laten we teruggaan naar Maleachi. Het is het einde van het Oude Testament. En luister naar wat hij hier in Maleachi zegt. Luister gewoon even hiernaar. Nu, als u let op Maleachi 3, dat spreekt zoals Jezus zei van Johannes komst. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen die Heere die gij zoekt, te weten de engel des verbonds, aan wie gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heer der Heerscharen. Dat was Johannes die de komst van Jezus aankondigt. En hij kwam naar de tempel, precies zoals hij zei, de engel des verbonds, de engel die in de woestijn was met Israël. Gelooft u dat hij die boodschapper was? Wel, hij zei, ik kom van God en ik ga tot God. Nu, waarom werd Paulus een ziekte gegeven om hem klein te houden? Nadat Jezus gestorven en begraven was en weer was opgestaan, ontmoette Paulus hem na lange tijd van aangezicht tot aangezicht op de weg naar Damascus. Hij zei, ik kwam van God en ik ging tot God. Paulus keek op, daar was een groot licht. Dezelfde vuurkolom. Weet u waarover ik spreek? Dezelfde vuurkolom. En Paulus sprak tot hem en hij sprak terug tegen Paulus. De mensen hoorden hem niet. Zij hoorden hem niet, maar Paulus hoorde hem. Hij zei, Saulus, Saulus, waarom vervolg gij mij? Hij zei, wie zijt gij, Heer? Hij zei, ik ben Jezus. Nu sta op en ga naar de rechtstraat, genaamd de rechter. Daar zal het u verteld worden. Ik heb een profeet die daarheen komt om u te zeggen wat te doen. Zie je? En Paulus ging daarheen en werd gedoopt en riep de Heer aan, ontving de Heilige Geest. En Paulus zei, ik had een zwakheid in mijn vlees die mij werd gegeven. Een duivel, een boodschapper van de duivel die mij met vuisten sloeg. Dat is als klap op klap. Hij werd beter en dan trof het hem opnieuw. Hij zei, ik raadpleegde driemaal de Heer om het van mij weg te nemen. Maar de Heer zei, Paulus, mijn genade is genoeg. Dan zei hij, opdat ik mijzelf niet zou verheffen door de uitnemendheid van de openbaring. Hij kreeg meer door openbaring dan Petrus, Jacobus, Johannes of ieder van hen ook. Hij had hem gezien nadat hij was heen gegaan. Zijn het misschien 2 jaar of meer, staande in een vuurkolom, tot hem sprekend. Hoeveel te groter vandaag? Na 2000 jaar. En hij leeft nog steeds. Amen. Hij zei, het werd mij gegeven opdat ik er niet boven verheven zou raken. Zeggen, nu broeder, ik ben meer dan jullie allemaal. Ziet u, ik zag hem nadat hij uit de doden was opgestaan en sprak met hem. En opdat ik er niet boven verheven zou raken, werd mij iets gegeven om mij nederig te houden. Ja, hij was degene die hun vertelde om opnieuw herdoopt te worden in Jezus naam. Hij zei, indien een engel uit de hemel. Hij zei, ik ging niet naar hun scholen waar zij ook geweest waren. Ik ging niet direct naar Jeruzalem, niet dan na 14 jaar. Ik ging naar Egypte. Naar Azië daarginds. En hij raadpleegde de Heer. We studeerden daar ongeveer 3 jaar. Het Oude Testament zag het er allemaal mee vergeleken. En toen hij binnen 14 jaar terugkwam en Petrus en de anderen ontmoette, had hij hetzelfde evangelie, doopt op dezelfde manier en deed hetzelfde. Amen. Hij wist dat het juist was. Jazeker. Luister naar Malachi nu. Heer, Malachi 3. Nu, als u zou kunnen, laat mij dit gewoon voor u verhelderen. Ik geloof, laten we nu op ons gemak even Matthäus 11 opslaan. Het 11e hoofdstuk. En zien. Ik kan het verkeerd hebben. Ik denk dat ik het heb. Ik kan misschien eerst kijken om het te zien. Matthäus 11. Laten we zien. Beginnen bij. En het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen. En zeiden tot hem, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? Johannes Arends oog raakte omvloers daarginds in de gevangenis. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, gaat heen en boodschap Johannes weder wat gij hoort en ziet. Johannes is een profeet. En als hij zal horen dat er dit gebeurt, zal hij weten wie ik ben, ziet u. Hij zei, de blinden worden ziende en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt. En al de denominaties zijn samen. Het staat er niet zo, nietwaar? Nee, het staat er niet. En het staat, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd, de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. Daar is het teken. Let op. Toen u deze heen gingen, en zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Nu let op, zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Met andere woorden, beschaamd voor mij. Zalig is hij die voor mij niet zal beschaamd worden. Zie, toen u deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes, wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Let nu op deze profeet. Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Niet Johannes. Oh, nee. Gij, generaties van slangen net gras, zei hij tegen deze denominaties. Wie heeft u gewaarschuwd om voor de wraak die komt te verliezen? Begin niet te zeggen, wij behoren tot dit en dat, omdat God in staat is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Oh, broeder, het was bij hem geen riet door de wind heen en weer bewogen. Een riet dat door de wind heen en weer wordt bewogen? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed. Dat zijn klederen 2 keer die je moet verwisselen terwijl die daar predikt. Zie, die zachte klederen dragen zijn in de huizen der koningen. Ze zijn de predikers die uitgaan en de baby's kussen, weet je, en de jongeren trouwen en naar de school gaan en intellectuele gesprekken voeren, weet je. Al deze kleine verwijfde dingen. Zie. Hij zwaart niet met een tweesnijdend zwaard hier buiten in de frontlijn. Wat zijt gij uitgegaan om te zien, een dergelijke kerel? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Luister. Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Jazeker. Wat was hij? Hij zei, hij is meer dan een profeet. Hij was een profeet plus. Hij was de boodschapper van dat tijdperk.
Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van wie geschreven staat, zie ik zend mijn engel voor mijn aangezicht, die uw weg bereden zal voor u heen. Nu kijk hier in Malachi 3, ik zend mijn boodschappen voor mijn aangezicht. Let op. Nu Malachi 4, laat mij dit lezen. Hij zal opnieuw komen. Want ziet, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen, en dat is vandaag, ik wandel op straat en zie deze mensen, u kunt dat er spreken en ze lachen u uitstekende draag van u, ik denk, wat is het? En onlangs wandelde ik langs de kant van het plein daarin en ik sprak tegen enkele mensen en ze zeiden gewoon, liep het door. Iets zei tot mij, ze zijn atoomboer, dat spoedig as zal zijn, verspreid op de grond, laat hen varen. U sprak uw deel, maak u klaar en ga hier vandaan. Halleluja. Ik behoorde dat niet gezegd te hebben, denk ik. Maak uzelf gereed. Gooi uw lendenen op. Ik roep u. Dat is de reden dat ik wacht. Want ziet, die dag komt brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al die goddeloosheid doet een stoppel zijn. Dat is precies wat het zal zijn. Wat gebeurt dan wanneer een groot, sommige van uw boeren weten dat, wanneer een hevig vuur een graanveld treft, wanneer zij gewoon stoppel is, ze ligt daar gewoon plat met as. Zo zal het gebeuren wanneer zij getroffen wordt. En de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heer der Heerscharen, die hun nog wortel, nog tak zal laten. Er zal niets van hen overblijven. U daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Dat is het duizendjarige rijk. En gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen van uw voeten te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heer der Heerscharen, uitkomend in het duizendjarig rijk, de as van de goddelozen. Gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb, aan gans Israël, de inzettingen en de rechten. U luistert aandachtig nu. Ziet, ik zend u de profeet Elia. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komen zal. Nu, dat zou Johannes niet geweest kunnen zijn. Het zou niet kunnen, omdat de wereld dan destijds vernietigd zou zijn. Maar hier zegt hij in Malachi 3 dat hij een boodschapper voor hem uitzendt. En Jezus zei, dat is de Elia die moest komen om de weg voor mij te bereiden. Maar voor deze grote atoombom treft, zal ik u Elia de profeet zenden. En hij zal het hart der haar vaderen tot de kinderen terugbrengen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en de aarde met de band sla. Geprofeteerd. In deze dag. Nu, u zegt, die Elia, dat moest Johannes zijn. De boodschapper van het verbond was Johannes. Echt, dat is precies juist. Jezus zei het en bewees het hier precies. Dat is degene waarvan ik sprak. Maar u ziet dat het niet de Elia kon zijn die moest komen. Zie, het zou niet kunnen. Omdat als het dat zou zijn, dan zou de profetie verkeerd zijn. De aarde werd daartoe niet vernietigd. Zie, maar voor die grote en vreselijke dag des Heren zal komen, zal ik u Elia zenden. En hij zal herstellen, let op zijn eerste komst, de harten van de vaderen naar de kinderen. Dat is wat hij eerst deed. Bracht de boodschap van de nieuwe dispensatie, de komst van Christus nu, de oude orthodoxe vaderen wegtrekken van het orthodoxe geloof in een nieuw geloof dat zojuist was geboren. Wanneer hij dan de tweede keer komt en de harten van de kinderen terug naar de Pinkster vaderen. De originele boodschap. Nu sla Openbaring 3 op en dan zult u daar opnieuw op gewoon zien. Het is dus geprofeteerd. We zijn in de eindtijd, mijn broeder. Dat is juist. Zoals de 400 profeten tegen Micha zeggen, zeggen zij, wij zijn in die laatste dag, wij weten het. Valse profeten tonen valse tekenen, zich voegen bij denominaties. Men zegt, kom en voeg u erbij, laten wij samen gaan. Kom en voeg u bij onze kerk, breng uw lidmaatschapskaart mee. Wij zijn deze morgen open om uw lidmaatschap over te schrijven van die kerk naar de onze. Oh, onzin. Wat goed doet uw lidmaatschap u? Als u geen erfenis in de hemel hebt, vergeet het dan maar. Valse profeten zullen valse tekenen tonen. Maar kijk, ware profeten zullen bij het woord van God blijven. Ware tekenen zullen Gods ware woord voortbrengen naar een ware gemeente. En de ware gemeente zal het woord ontvangen en er zich over verheugen. Wanneer de kleine kudde, die in de laatste dagen zal gegeven worden, wat er overblijfsel zal zijn van de heidenen, die zullen worden overgedragen. Toen Jezus kwam, was er niets. Er waren maar heel weinigen die geloofden. Johannes' kleine groep was de enige die geloofde. Jezus nam hen vandaar af verder, maakte er discipelen van en ging voort. Toen Elia, toen de vernietiging kwam, toen Noach tijd kwam, was hij een teken. En hij nam de mensen mee in de ark. Toen Elia kwam, trok hij de mensen uit de verwarring waarin zij waren. Toen Johannes kwam, al de profeten waren tekenen. En hij beloofde ons een teken in de laatste dagen. In de laatste dagen zou er een teken zijn. Het is een over het hoofd gezien teken. Mensen zien dat niet. Ze gaan er gewoon aan voorbij en laten het gaan. Broeder, zuster, voeg u niet bij de kerk. Laat mij dit nu zeggen bij het sluiten. Als u slechts een ervaring had van enige emotie, een sensatie, rust daar niet op. Doe het niet, beste mensen. Ik spreek tegen de mensen. Ik hoor en daar net de bandrecorders klikken. Ik spreek nu tot de gemeente, zie. Luister, ik zeg een hoop van dergelijke dingen soms, zodat de mensen buiten in het land daarginds... Blijf bij God. Kijk uit naar uw ware teken. U zult het zien. Het zal helemaal rond u zijn. Maar miljoenen zullen eraan voorbij gaan en het niet zien. Toen Jezus kwam, kenden zij hem niet. Zij herkenden Elia niet. Je weet wat ze zeiden toen Elia opvoer. Zij geloofden die onzin niet. Ze zeiden, het is onzin. Die kinderen daarin vroegen dezelfde stad waarin hij leefde. Tegen predikten. Tekenen en wonderen deed, juist daar in dat land, toen er een alarm kwam. Wij kunnen Elia niet vinden, de Heer nam hem op in een wervelwind. Lachten zij om zoiets. Hier kwam Elisa, met dezelfde tekenen op hem, een type van Christus en zijn gemeente. Hier ging Elia omhoog. Elisa, dezelfde tekenen hebben die Elia had, kwam eraan en deed dat. Zelfs de kleine kinderen volgden hem na, zeggende, oude kaalkop, waarom ben je niet opgevaren zoals Elia? Ziet u wat er gebeurde met die oneerbiedige kinderen? Vandaag lachen zij en steken er de gek mee. Wees niet bezorgd, broeder. Oordeel hangt in de lucht, precies nu, geschreven op het gelaat van elke. Zo is het, oordeel hangt in de lucht. Heel de wraak van de almachtige God. Vrachters van degenen die goed zijn, hebben een vorm van godsvrucht. Maar de kracht daarvan verloochenende. Heb ook afkeer van deze. Ga niet af op sensatie, ga niet af op emotie. Aanvaard niets tot u God van aangezicht tot aangezicht ontmoet. En laat de geest van God in u komen. Hij zal uw hart en ziel vullen met kracht, liefde en vurigheid. God helpt mij om mijn plaats daar ergens te vinden in de eerstkomende dagen. En daar te blijven tot ik zie waar mijn volgende beweging is. We hebben een lange tijd gewacht. Ik heb een lange tijd gewacht. Ik herinner mij dat ik mijn tuin erachter maaide. Toen ik dit huis hier bouwde, riep de Heer mij. Mijn vrouw huilde omdat zij haar moeder niet wilde verlaten. Ze zei, misschien zou er voor haar niet gezorgd worden. Ik dacht, ik heb ook een oude moeder. Ik ging daar op een dag zitten terwijl ik het gras aan het maaien was. Ik ging zitten. Net zo duidelijk kwam er een stem die zei, scheid jezelf af. Dan zal ik je zegenen. Ik zei, Heere God, maak mij hier gelukkig. U ziet wat ik erop tegen heb. Al die dingen zijn nu beëindigd. Moeder Broy is in de heerlijkheid. Moeder Branham ook. Waar is mijn beweging, Heer? Oordeel zal een deze dagen dit land treffen. Er zijn andere naties die het evangelie niet gehoord hebben. Er zijn plaatsen. Wat u ook doet, vergeet mijn woorden niet. Laat dit anker niet. God neem een ijzeren pen en graveer het in uw hartje, zodat je het niet zult vergeten. Vergeet het niet, zo spreekt de Heer. Keer terug tot God met geheel uw hart. Kom terug, vertrouw niet op emotie, sensatie of iets. Zoek God met al wat in u is, tot er iets met u gebeurt, zodat u alles in orde wilt brengen. God vruchtig wilt zijn, dat u God vreest, dat u juist wilt leven. Doe dat, vergeet het niet, omdat wij bij de eindtijd zijn. Bedenk nu dat wij bij de eindtijd zijn. Herinner nu dit, als ik sluit met gebed over een ogenblik. Vergeet het niet. Hoor mij, tabernakel. En als deze band nog draait, hoor mij, wereld, waarheen het zal gaan. Er zal een teken oprijzen. Een waar teken. Misschien is het reeds opgestaan. En wordt het over het hoofd gezien. Een waar teken dat God altijd heeft gegeven. Dat over het hoofd gezien wordt. Laten wij bidden. Jezus van Nazareth. Zoals die grote Sam ginds die dag sprak. Een paar weken geleden staande aan de kant van... terwijl ik dat blok hout om de boom overstak. En die geest die neerkwam door die boomtoppen en zei... Jezus van het Nieuwe is Jehovah van het Oude. O God, op deze rots sta ik. Alle andere grond is zinkend zand. Alle andere grond is zinkend zand. Gedurende zo'n 30 jaar, Heer, heb ik het uitgeroepen door deze vallei hier. Ik ben geen centimeter van die boodschap waarmee ik begon afgeweken. Gewoon dezelfde boodschap, dezelfde zaak. De mensen terugroepend, niet tot een sensatie, maar tot een ervaring van God te ontmoeten en geboren te worden uit zijn geest. O, wat zal er anders overblijven dan oordeel? Voor hen die die boodschap afwijzen, Heer, is er niets anders overgebleven. U hebt zo uw woord vervuld door de tekenen van de laatste dag te verklaren en onfeilbaar te bewijzen dat u God bent en dat wij hier zijn aangeland. Zelfs wanneer wij grote evangelisten het vandaag in de landen allemaal horen uitschreeuwen en de hoofdstad van onze natie en andere naties het vaststellen en de vrees valt. En wanneer wij van deze grote mannen horen die helemaal in Frankrijk voorspellen dat de eerste bom in Louisville, Kentucky zal vallen. Honderden mijlen ver zal het land wegvaren. O God. Ze hadden een kans om het te horen, maar ze wilden niet. Kranten, kerkelijke nieuwsberichten, televisie, radio. Ze hebben het doorgegeven. Er is geen excuus. Dan, Heere, zei u, al wat de Vader mij gegeven heeft, zal komen. En geen mens kan komen, tenzij dat de Vader hem eerst trekt. Nu, Vader, ik bid dit gebed voor mijzelf. Heer, word ik nu een oude man. En ik weet niet hoeveel dagen wij nog over hebben, Heer. Wij zouden zelfs vandaag misschien niet over hebben. Maar wat er ook overgebleven is, Heer, en wat er overgebleven is in mijn leven, o God, is het mogelijk dat u het kunt nemen en er iets mee doen tot uw heerlijkheid? Ik bid eerst voor mijzelf, Heer, dat u mij uw wil wilt geven. Uw wil geschieden, Heer, wat het ook mogen zijn. Ik wil dat gezegd wordt op die dag, wanneer ik u zal ontmoeten. Het was wel gedaan. Of het groot is of klein. Wat er ook in uw grote hart voor mijn leven is, Heer, hier ben ik. Zend een engel met een kool van vuur en reinig onze lippen. En heilig ons, Heer, voor het laatste grote iets dat op het punt staat de aarde te treffen. Laat ons een stem zijn die roept in de woestijn der zonde. Bereid u om God te ontmoeten. Deze kleine gemeente, deze mensen, die dag na dag komen en honderden mijlen rijden. O eeuwige en liefhebbende die nooit een daad vergeet. De God van Abraham, Isaac en Jacob, die Jezus opwekte uit de dood. En nu zit hij ter rechterhand van de majesteit in den hoge. God tabernakelend in vlees. Zegen deze mensen, die ik zegen in uw naam. Mogen zij zich altijd herinneren en weten dat er een teken is. Een teken van het eind. Ik bid dat u het hun wilt geven en maak hen winnaars van anderen. Op hun werk, waar zij ook mogen zijn. Op de straathoeken, benzinestations of waar het ook mogen zijn. Op de getuigen, in de kruidenierszaak, tegen de melkboer. Waar het ook mogen zijn, Heer, als iets waarschuwt in hun hart. Mogen zij een getuige zijn. Mogen zij zulke godvruchtige en geheiligde levens leven dat zij geschreven brieven zullen zijn gelezen door alle mensen. Zegen onze vrouwen, God. O God, ik bid dat u hen hun gezichten zult laten wassen bij degenen die het niet doen. Neem die Isabel-make-up van hen weg. Laat hen de moed van christenen hebben en genoeg van de geest van God op hen. Om hen te laten weten dat zij die onreine klederen die zij dragen niet behoren te dragen. Om hun haar te laten uitgroeien als dames. Wat in de Bijbel is geschreven. Kostbaar is het in het oog des Heren, is die kleine rank die al dat spul zal ontvlieden dat tevoorschijn komt in de laatste dagen. Het zal heerlijk zijn in Gods ogen. Zoals de profeet het heeft voorzegd. God, sta daartoe. Er is niets meer dat ik kan doen. Ik heb het met mijn stem uitgeschreeuwd, jaar na jaar, Heer. En tenzij u nu beweegt, is er niets dat ik kan doen. Ik bid dat u het zult. En ik weet dat u het wilt, omdat u het in uw woord beloofde. En daarop sta ik. Ik kan alleen een getuigenis geven, Heer. En geen mens kan komen tenzij u hem trekt. En al wat de Vader heeft gegeven, zal komen. Ik heb die zekerheid dat er voor uw woord gezorgd zal worden. Zegen ons, Heer. En als er hier zijn die slechts vertrouwen op een sensatie, misschien hebben zij gejubeld, misschien hebben zij de Heilige Geest, of wij willen dat niet tellen, Heer, omdat wij zagen dat mensen juichten bij balspelen. We hebben mensen zien juichen bij wereldvermaak. We hebben hen zo gelukkig gezien dat zij het uitroepen op de dansvloer. En al die dingen, dat bent u niet, God. Maar om u te ontmoeten en met u te spreken, en u spreekt terug. Dat is wat wij willen. Oh, ik bid u, God, dat u op ditzelfde moment die Heilige Geest in de zaal wilt zenden. In deze kleine, nederige plaats, er is geen plaats waardig voor hem om te komen. Maar ik bid, God, dat u op uw eigen wijze hem zult neerzenden in de zaal. Zielen overtuigend. Zoals ik een poosje geleden zei, Heer, misschien is er een struikelblok op iemands weg over deze altaar oproepen door beide mensen te bedelen en hen te overreden naar voren te gaan. En wanneer wij dan volgend jaar terugkomen, ontdekken wij dat zij tweemaal meer een kinderhel zijn dan zij daarvoor waren. Hoe kunnen zij komen tenzij u hen overtuigt en doet geloven, de grote Heilige Geest? En ik bid u, Heere God, als die zondaar of zondares, jongen of meisje in dit gebouw is deze morgen, dat de Heilige Geest zal komen met zo'n overtuigingskracht, dat de tranen langs hun wangen zullen lopen en in hun ziel druppelen, Heer. Zodat zij vanuit de diepte van hun hart zullen geloven en Christus aanvaarden. Sta er toe, Heer. Ze zullen geen altaar nodig hebben. Hun ziel zal hun altaar zijn. Sta er toe, Heer. Dat zij met een volkomen hart naar u toe komen en zeggen, ik wil nu gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van mijn zonden waarvan ik mij bekeerd heb. Sta er toe, Heer. Vul hen met de Heilige Geest. Geef ons evangelisten vandaag in de wereld. Niet diegenen die overreden en trekken om denominatiekinderen te maken. God, wek u zelf enkele kinderen op. Heb de mensen, Heer, om te bidden. Ik denk aan het huis van Cornelius. Het gebeurde voordien nooit bij een heiden, maar zij vasten en baden. En toen die man van God, die profeet, daar stond. En terwijl hij die woorden sprak, viel de Heilige Geest op hen die het woord hoorden. God, sta dat soort samenkomst toe. Terwijl Petrus deze woorden sprak. O God, zij waren klaar. Zij vasten, zij wachten. Zij waren oprecht, zij wachten niet gewoon maar, zij wachten tot. Die apostelen wachten tot God neerkwam onder hen. En zij konden hem zien en tot hem spreken. Zij gingen uit met harten die de wereld tot een bros iets verbranden. Zij waren stoutmoedig en stonden te midden van plaatsen die voor hen konden inhouden dat hun eigen hoofd werd afgehouden. Ze zeiden, is het juist voor ons om naar u te luisteren of uw organisaties of uw denominatie van mensen of zullen wij naar God luisteren? Ziet u zelf maar. En direct zodra men hen had laten gaan, gingen zij rechtstreeks uit en predikten de naam van Jezus Christus opnieuw. O God, geef ons dat, Heer. Doe diegene opstaan waarvan u in de schriften tot ons spreekt. Zalf hem, Heer. Ik roep het uit voor hem. Zend hem, Heer. O God, onze hongerige harten roepen. Zend hem, Heer. Die de mensen terug naar het geloof van de Vader zal leiden. Die hen zal uitleiden uit denominatie marionetten. Naar een echte ervaring met God, zoals zij hadden op Pinksteren. Een ware gemeente die opnieuw brandt met dezelfde boodschap, hetzelfde geloof, dezelfde leer, dezelfde Bijbel, dezelfde God met dezelfde tekenen. Doe ons een profeet opstaan, Heer. Genees de zieken in ons midden vandaag, Heer. Er zijn, Heer, die behoeftig zijn. Ik bid voor hen, Vader. Ik heb zo lang getalmd vanmorgen. En er zijn hier diegenen die zitten. Op een avond toen de apostel Paulus heel de avond doorpreekte, viel een jonge man uit het gebouw en werd al dus gedood. Hij was in slaap geraakt. Hij deed het niet opzettelijk, maar hij viel in slaap en hij viel en zijn leven was verdwenen.
En de apostel bad en het leven keerde opnieuw in hem terug. O Heere God, er zijn hier velen die ziek zijn geworden. En terwijl wij lang gewacht hebben, tot over de tijd van het uitgaan van de gemeente, er zijn diegenen die ziek zijn. O God, laat die kracht, de Heilige Geest, die persoonlijk komt, in een vuurkolom, die zichzelf verklaart en zichzelf bekend maakt als zijnde die hij is. En wij geloven hem. Laat hem elk persoon hier binnen vandaag omgeven. De zieken genezen. Met de geest vervullen. Bevrijding geven op elke manier, Heer, waaraan wij behoefte hebben. Verzadig onze harten met geloof. God. Met onsterfelijk geloof. Met geloof dat geen compromissen sluit. Dat wij zo spreek de Heere hebben. Sta het toe, Heer. Het is uw volk. Uw boodschap. Uw woord. Uw dienstknechten. En de duivel heeft geen vat op ons. Hij kan ons zelfs niet vernietigen wanneer deze tabernakel vernietigd is. Want als deze aardse tent wordt afgebroken, hebben wij er reeds één die wacht. Hij kan ons geen kwaad doen. Want al wat onze vijand is, is uw vijand, want wij zijn de uwen. Wij zijn gekocht met de prijs van het dierbaar bloed van Jezus. Daarom, jullie duivels, die deze mensen gebonden hebben in ziekte, ik gelast u in de naam van Jezus Christus om van ieder van hen uit te komen. Als een dienstknecht van God die beweert dat dit woord de waarheid is, verlaat hen. Jullie hebben geen recht. Alles dat jullie ooit beweerden te hebben, werd er niets gedaan op Calvary. En jullie kunnen hen niet langer houden. Nu, God, geef elke man of vrouw, jongen of meisje hier binnen geloof om dat te geloven. Het woord is gesproken. Als gij zegt tot deze berg, wordt bewogen en niet twijfelt in uw hart. Het gebed des geloofs behoudt de zieke. Ontvangt u wat u hebt gevraagd. Wij weten dat. Wij hebben dat vertrouwen in God. Als we al enig geloof hebben, als God in ons leeft, geloven wij dat. En ik weet dat het zo is hier. Sta het dus toe vandaag. Voor ziekte en redding. Eigenlijk moest ik eerst gezegd hebben, verlossing en dan ziekte. Sta toe, Heer, want de ziel heeft meer waarde dan het lichaam. Maar degene die soms hun ziel is gered, en dit oude lichaam behoort nog steeds aan Satan, en hij weet dat hij het zal nemen in de eindtijd, hij zal het verpulveren en het terugzenden tot de kevers der aarde erin zullen kruipen en het opeten, maar hij zal nooit die ziel beroeren. Maar het is de kostbare schat van God. En via dat leven zoals het uit het blad gaat, keert het naar God terug, die het gaf. En het zal in het volgende seizoen tevoorschijn komen met een nieuw lichaam, dat Satan nooit kan aanraken. Het zal een heerlijk lichaam zijn. Wij kijken daar naar uit, Heer. Zegen uw volk nu. Zij zijn de uwe en ik vertrouw hen toe in uw handen. Ik vraag dit in Jezus' naam.
Yea, this day I say unto thee, for I have walked among thee, and have come this morning to surely bring the sign that shall be to this generation. For I say unto thee, these words which thou hast listened to, has it not been well said unto thee to give ear to these things which thou hast heard? Truly I say unto thee, my servant, yea, I have give great diligence in my spirit to come unto thee for this occasion. And because of this, thou hast set in motion, according to my spirit, the beginning of those things which thou hast spoken about. Glory. Truly I say unto thee this day, ye people, yea, I say, give diligence to these things, and gird thyself under my truth. For I say that the impending things that are now taken place shall increase, and the spirit of destruction and madness shall surely take thee unawares. Yea, I say, give heed this morning, for mine invitation is to whosoever will. Yea, I say, look unto this word which thou hast heard this morning, and believe the sign which is brought into thy presence, for I am the Lord thy God that speaketh unto thee. Hallelujah.
Pray. I speak unto thee, my prophet, this morning. I say, thou hast well broken my bread of life. And I say unto thee, I have clean thou heart. Thou art in a time of need, because thou needs a leading of thy spirit in this day and hour as never before, saith the Lord. And I say, my sheep are wandering about in the world, but I say, I have ordained thee from the foundation of the world to go. Especially to thy lost sheep of Israel, for they require time, and I have given thee that sign. I say unto thee, my people, that sign is within thy midst this morning. Thou must take heed of the word. For I say, my servant broke the word of life, the way that I would have it to, for I have anointed it just with clay for this purpose, saith the Lord.
That is not my word.
Dat is mijn woord niet. Dat is zijn woord.
Oh,
wat wij nodig hebben. Dit uur waarin wij leven. Begrijpt u niet, vrienden, dat God niet komt tot grote beroemdheden. Hij woont onder de nederigen. De kleine, nederige dingen. U beseft misschien niet wat er nu precies gebeurt. Wat er beweegt in midden van dit gebouw. Wat er juist nu beweegt onder deze mensen. Waarom zei de geest eerder, voor ik iets deed, door broeder Higginbottom, let op deze boodschap. Want ik heb haar gebracht, ongeveer zoiets als dat, om u te waarschuwen voor deze zaak die komt. Kijk wat er gebeurde. Sommige dingen, de schriftplaatsen die ik hier had opgeschreven, heb ik zelfs niet aangeraakt. Ik week er helemaal vanaf. Ik werd erbij vandaan geleid door de Heilige Geest. Zie. Sommige van de schriftgedeelten kwam ik nooit aan toe. Ik ging over op totaal iets anders. Hoorde af en toe iets komen en ik sloeg het op om te vinden wat het was. De Geest spreekt nu in elke richting. O mensen, wees eerlijk, wees oprecht. Probeer niet te rusten op, zie, u kijkt iets naar iets groots en glinsterends. Terwijl al de profeten, zelfs David zei van de komst des Heren, dat elke berg geslecht zou worden. En dat de dalen omhoog gebracht zouden worden. Hij zei dat de bergen zouden huppelen als kleine rammen en alle bladeren in hun handen zouden klappen. Wel, wat dachten de mensen dat er zou gebeuren toen Jezus kwam? Waar draaide het op uit? Een oude, nederige prediker die geen opleiding had. Die als 9-jarige de woestijn in was getrokken, niet om opgeleid te worden door mensen, maar om door God getraind te worden. Hij kwam eruit en stond er met een stuk schapenwacht om zich heen gewikkeld, met wol helemaal over zijn gezicht, helemaal met wond overdekt en haar het in zijn nek hing, in de woestijn levend van sprinkhanen, wilde sprinkhanen en honing. Zo leefde hij in de woestijn en hij kwam en stond in de modder op de oevers en kondigde de komst van de Messias aan. En de Messias wandelde er gewoon naartoe, een gewone man onder de mensen, en werd gedoopt. En al de profeten verklaarden dat het een van de grootste dingen was die ooit gebeurde. En het was het, zie. Zij keken uit naar iets groots schitterends, iets wat zou gaan gebeuren. Zie u, de Heilige Geest schittert niet. Hij gloeit. Schittering is van de wereld, gloed is van God. Glooi over mij, Heer, is mijn gebed. Maak mij nederig. Neem mij, vorm mij en maak mij. Geest van de levende God, val opnieuw op mij. Vorm mij, maak mij. Maak mij uw bezit, Heer. Neem mij gewoon. Ik ben mij er gewoon van bewust dat de geest van Christus zich beweegt in dit gebouw hier vanmorgen. De Geest, de God die de wereld zal oordelen, is hier nu precies, gewoon zo zeker als ik achter deze kantel sta. Er zijn 1, 2, 3 bevestigingen van geweest, van het woord, precies zoals de Bijbel zei. Hoorde u dat het daarna ophield? 1, 2, 3, alles in geestelijke orde, alles in schriftuurlijke orde. O, open uw harten en begrijp het. O, wat een tijd. Wat zou er op deze tijd kunnen gebeuren? Ze waren in een opperkamer, allemaal eensgezind wachtend. Want zij die wachten op de Heer, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen opstijgen met vleugels als een arend. Ga niet gewoon naar boven en zeg, oh, Heer, het spijt me van mijn zonde. En nu, ik accepteer door geloof dat ik de Heilige Geest heb ontvangen en loop dan weg. Zij die wachten op de Heer, weken, dagen, wat het ook is, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen opstijgen met de vleugels van een arend. Zij zullen lopen en niet moede worden. Als zij wandelen, zullen zij niet mat worden. Leer mij, Heer, te wachten. Wacht op de Heer. Dag en nacht was Anna bestendig in de tempel aan het bidden. Voortdurend dag en nacht aan het bidden. Toen men Jezus binnenbracht, zij was blind, door het gebouw gekomen, liep er doorheen. Een blinde vrouw legde haar handen op hem en zegende God, omdat zij in haar fysieke blindheid door de geest in haar geest bewogen werd naar waar hij stond. Daar wachtte Simeon op hem, achteraan in de gebedplaats, daarginds, wetend dat hij een belofte had van de Heilige Geest dat hij niet zou sterven, een oude man van 80, bijna 90 jaar oud. En hij zei de mensen vrij uit, ik zal de dood niet zien, totdat ik de Messias zie. En op datzelfde moment, een kleine baby. Wat was hij? Geen beroemdheid, met allemaal achten die in de houding stonden toen ze de Messias binnenbrachten. Heel teer en zacht omwikkeld, gewassen en heerlijk ruikend, zoals kleine baby's die men komt opdragen. Maar een kleine moeder waarover kwaad werd gesproken. Men zei dat zij een buitenechtelijk kind had. En een kind in doeken gewikkeld, jute doeken rond hem gewikkeld. Ze liep door het gebouw en iedereen hield zich voor hem op een afstand. Maar hier komt die kleine groep, Anna van de ene, Simeon van de andere kant. Erop afkomen door de rij, niet wetend wanneer hij ging. Waar hij wierp zijn blik op hem en hief zijn handen op en zei, Heer, laat uw knecht nu in vrede ingaan in overeenstemming met uw woord. Maar mijn ogen zien uw heil. Geen groot schijnsel, een gloed. En hoewel er kwaad van werd gesproken, was het een teken. En vandaag wordt er kwaad van het teken gesproken. Het heeft geen samenwerking. Er wordt kwaad van gesproken, er wordt van alles genoemd. Maar het is een teken dat over het hoofd wordt gezien. Een teken waarvan kwaad wordt gesproken. De Bijbel spreekt ervan. Een belasterd teken. Laten we ons dit herinneren als we naar ons huis reizen. Laat deze boodschap nooit van uw harten wegsterven. Wat u ook doet, doe het niet. Mediteer erover. Dag en nacht. En bid dag en nacht. Tot God. Om zijn getuigen nu op te wekken. We zijn gereed. Want ik geloof dat er spoedig geen tijd meer zal zijn. Wij komen. Hoe? Wanneer zal het zijn, moeder Brennan? Ik weet het niet. Misschien vandaag. Het kan morgen zijn. Als het vandaag niet is, zal ik er morgen naar uitkijken. En het kan dit jaar zijn, volgend jaar, over 10 jaar, misschien 30 jaar. Ik weet niet wanneer het zal zijn. Maar ik zeg van nu af aan, wees elke minuut gereed. En neem niet zomaar iets gewoon aan, doe dat niet. Rust dag nog nacht tot u tot God gesproken heeft. Behoed u zelf voor fanatisme, raak niet opgewekt in emotie, doe dat niet. Dat brengt zoveel radicale rommel dat het de mensen afschrikt, zie, door het radicale fanatisme. Accepteer dat niet, helemaal niet. U blijft dan gewoon tot u tot God spreekt. Het is tenslotte uw ziel. En u bent degene die de eeuwigheid ginder zult doorbrengen. En wees zeker dat u niet gewoon de handen schudt en een geloofsbelijdenis opzegt en of iets door geloof accepteert. Doe dat niet. U spreekt met God. Laat God tot u spreken. En let op wat er met u gebeurt. Houd uw verlangens in het oog en wat er gebeurt. Dan zult u weten of u tot God sprak of niet. Tot u die aan hem geloofd hebt deze morgen. Tot u die... Ik zei wat over altaar oproepen. Weet u hoe zij het in de Bijbel deden? Zoveel als in de Heere geloofden... Zoveel als geloofden in de Heere werden gedoopt. In de naam van Jezus Christus ter vergeving van hun zonden. Zij hadden nooit altaar oproepen. Ze hadden nooit mensen die naar voren kwamen. Wanneer u dat doet, krijgt u van alles. Hier komt een knaap naar het altaar, arrogant kijkend en neerknipt omdat iemand probeerde hem ertoe te krijgen. U hebt het tweemaal zo moeilijk om hem ooit terug te krijgen. Zie? En wat doet u? U krijgt er alles in. En Jezus zei, al wat de Vader mij gegeven heeft, zal komen. Blijf bij dat woord. God zal de rest ervan doen. Dat is juist. God zal de rest ervan doen. God zegen u. Ik hoop u vanavond opnieuw te zien. Ik hoop dat ieder van u die kan. Ik weet dat velen van u moeten wegblijven. Ik zal vanavond beneden zijn om mijn broeder te horen. Als het Gods wil is, ik wil niet beide boodschappen nemen. Broeder Neville is een liefelijke man van God.
En ik weet wie je... Wanneer ik hem hoor prediken, weet ik dat het rechtstreeks van zijn hart komt. Ik weet dat. En broeder Neville, zoals hij onlangs avonds opmerkte, dat ik eenmaal had verklaard dat op een dag zal ik hem dopen in Jezus' naam. Ik deed dat. Waarom? Ik zag de oprechtheid en eerlijkheid in hem. Ik wist dat als het ooit aan hem gegeven zou worden, als hij het werkelijk kon zien, zijn ogen open zouden gaan en dat hij het zou ontvangen. Ik wachtte en vertelde de gemeente. Wees niet bezorgd, die methodiste predikant zal in orde komen. En hier is hij vandaag, een herder van de tabernakel. Gewoon even standvastig in het werk als hij maar kan zijn. In de boodschap. Hij gelooft God. En ik weet dat wanneer ik iets hoor dat van broeder Neville komt, dat het echt is, van God komt. Want hij is dat type man. Ik heb mijn handen gelegd op uw zak, doekje Heer. Er is over gebeden. Ik vertrouw erop dat ieder van u een zegen van God ontvangen heeft. Dat God op uw hart is. Wij komen niet hier naartoe om een zegen van God te krijgen, zozeer als wij hier komen. Elke dag dat wij een ademtocht ademen, krijgen wij een zegen van God. Wat we hier komen doen, is een correctie ontvangen om af te snijden, onze harten te besnijden en voor God te komen en God te geloven met heel ons hart. Herinner u het woord van de Heer en vergeet het niet. En faal niet om een waar van God gezonde teken te onderzoeken. En dan zal ik de dienst overgeven aan broeder Neville. Laat hem zeggen wat hij maar wil zeggen. Ik spreek u werkelijk dat God bevestigt wat wij hebben verwacht in het begin van de dienst. Als ik een paar van die gezichten heb gezien vanmorgen, dan weet ik dat het goed is dat u hier bent geweest. En het is goed dat ik hier ben geweest. En ik werd er ook verondersteld om hier te zijn. En u werd verondersteld om hier te zijn. Uw missie is correct vervuld om te zijn. Wat u hebt deze morgen, dat kunt u hebben omdat u het ontvangen hebt van God. En onmiddellijk hebben wij nu de doop.
Brother Willard Collins will be officiating in the
deze
Brother
Collins en Wes.
We have two or more candidates.
We hebben twee of meer kandidaten die wij willen zien. We willen nog meer, 100 kandidaten zien om gedoopt te worden in Jezus Christus deze morgen. Vast besloten om uw geloof te laten zien, een geloof waarvan gesproken wordt dat het niet goed was, maar geloof wat gedemonstreerd is. Dat is volgens de orde van de Bijbel. In gehoorzaamheid kan geloof gedemonstreerd worden. Mogen God het toestaan aan ieder van u die vanmorgen hier is, die voelt om dat te doen. En als dit een beetje buiten uw gewone orde is wat u gepland heeft of wat u wilde doen. En als u kunt toestaan dat dat vertraagd wordt. Maar dat u nu gaat in gehoorzaamheid. Dan geloof ik als uw nederige broeder in Christus. En als een medewerker van de profeet van God. Dan geloof ik. Dat het nu uw beste keuze zou zijn om nu die beslissing te nemen. En dat u uw plaats dan neemt. Dat u gedoopt wordt. En dat u ook bij dat aantal komt. Wat bij die kleine kudde hoort. Oh, dat is wonderbaar, nietwaar? Om één van de zijnen te zijn. En volgens zijn woord te zijn. Laten we allemaal opstaan. Als we ons klaarmaken voor deze zaak.
Next. Sunday, Brother Branham will be back with us.
Volgende zondag zal broeder Branham weer met ons zijn. Laten we die aankondiging houden. Zoals hij zei dat hij hier vanavond zou zijn, maar hij zei niet dat hij zou prediken. Hoewel mijn verlangen zou zijn dat hij dat altijd doet. Er hoeft geen vrees te hebben wat dat ik daar moet dan ik daar sta. Ik verlang dat zeker. Wetend dat het de boodschap is en dat een grote nood is voor de bediening die hij heeft. En iedere keer zeg ik dat als ik kom in de tegenwoordigheid van de mensen. Ik geef graag mijn plaats aan hem. In elke dienst. Voor deze belangrijke boodschap. Want God heeft tot twee van ons gesproken. Zeggende dat het teken hiervan is. En ik vind het fijn om deze gelegenheid te hebben om daar een plaats aan te geven. En vanavond zou ik het graag doen als onze broeder en Godsdienstknecht, de profeet,
disposed to do so,
dit zou willen, dan zou ik dat graag doen, een plaats geven aan hem. Het is maar net, het ligt aan hem, wat hij ook voelt. Hij heeft gesproken en dit is de rust, we rusten deze zaak in de handen van de God. Je zou niets lieflijks kunnen vragen, nietwaar, van een echte broeder. Ziet u vrienden, ik weet dat u mij lief hebt. U hebt broeder Neville lief, u hebt al Gods volk lief, wij hebben elkaar lief. Als er ooit een tijd was dat we elkaar te meer behoren lief te hebben, is het wel vandaag. We zouden zo dicht samen moeten zijn, broeder, dat wij gewoon meer zouden moeten zijn dan werkelijke bloedbroeder en zusters. Dat het de liefde die in onze harten behoort te zijn voor elkaar, eerbied en respect, het hoogste. En ik houd ervan, ik houd daar werkelijk van. En hoor, broeder Neville en broeder Higginbotham, broeder, ik geloof dat het broeder Funk was. Het klonk zelfs niet als van hem, die boodschap daarin gaf. Die boodschappen kwamen van God, vrienden, werkelijk. Wie geestelijke onderscheiding heeft, weet dat. Maar hier is waar het is, bij het komen. Ik houd zoveel van broeder Neville, dat ik dit denk, zie. Ik houd er niet van iets te zeggen, tenzij ik iets heb van God om u te vertellen, ziet u. En ik heb, en dit kwam ongeveer 2 of 3 dagen geleden op mijn hart, en ik kwam er niet toe er veel naar te kijken tot gisteravond en zocht snel enkele schriftplaatsen op. Dat is de reden dat ik het kwam brengen. Het is nu af van mijn handen, ziet u. Wat u er ook mee doet, is aan u, ziet u. Maar het is van mijn handen. Maar broeder Neville en ik, wij zijn gewoon op die wijze. Als ik hier gewoon kom om af en toe zomaar wat te spreken of zoiets dergelijks, terwijl broeder Neville een boodschap van God had, zou ik gewoon gaan zitten. Ja, inderdaad. Ik zou aan de boodschap van God altijd plaats geven. En dat is de wijze waarop wij elkaar behandelen. En dat is de reden dat ik zeg, als God mij niets geeft, wel dan misschien gewoon om te spreken. En als God broeder Neville iets geeft, en ik ben hier achter de kansel zondagavond of wanneer het ook is. En broeder Neville zou gewoon zo wel broeder zijn dat hij naar mij toe zou komen en zou zeggen, broeder Branham, ik geloof dat u Gods dienst bent, knecht bent, maar de Heer heeft mij net een boodschap gegeven. U zou dat doen, nietwaar? Ja, en ik zou hetzelfde tegenover hem doen. Als hij ging spreken en ik zou zeggen, broeder Neville, wilt u mij excuseren? God heeft mij een boodschap gegeven, ik moet het nu onmiddellijk aan de mensen zeggen, dan zou broeder Neville direct uit de weg gaan, gelijk wie voor ons, voor de ander. Ziet u, dat is de wijze waarop wij handelen. En dan, als we geen bepaald iets hebben, ik hou er gewoon van om hem te horen prediken. En hoewel hoorde hem verleden zondagavond, zo'n wonderbare boodschap. Ik zeg u, dat het precies aanknoopte met wat ik 's morgens gezegd had. En mensen, ik zeg u dat u genoeg woord van God hebt gehad, dat u zeker juist behoort te leven en in orde te zijn. God zegene u nu, broeder Neville.